ESG en sustainability. En weet je wat er nog mooier is? Om iemand in zijn of haar kracht te zien staan. Echt iemand die een verhaal vertelt dat van heel diep van binnen komt en die eigenlijk dicht bij zichzelf leeft. Ik geef u Ingrid Daaier en we gaan 1 uur en 20 minuten in een diep gesprek rond sustainability en ESG. En wees gerust, het is een heel boeiend en leuk en inspirerend gesprek geworden. Geniet van Ingrid.
Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen.
Maar mag ik even stilstaan met wat je daarnet zei, Ingrid? Je voelt je schuldig op weg van Merebeke naar hier. Ja, wat heb ik eigenlijk te vertellen? Ik heb dat dus continu. Ik heb dat dus bij LinkedIn post, ik heb dat bij de podcast. En dat is niet heel de tijd. En dat komt zo in vlagen.
Ja.
En dat is zo... En hij noemt dat schuldig, hij noemt dat meer onzekerheid. Dat is een soort, ze noemen dat imposter syndroom, weet je wel. Hè?
Ja, ja.
En allee, het was zeer over dat podcast betreft. Of wil je daar spelen? Ik dat nu ook. En zo, ik zie nu gebeld voor een nieuw project. En ja, mijn eerste reactie was, ik ga dat niet kunnen.
Ja, ja, ja.
Ik ga het niet kunnen. En mijn vrouw zo, waarom ga je dat niet kunnen? Ik bedoel, zei gewoon ja. En ik heb dat ook gezegd, moesten zij niet mee gepusht hebben, denk dat ik... terwijl ik heb dan al live dingen gezien en denk, dat ga ik wel kunnen. Kwam me dat wel.
Ja.
En tegelijkertijd heb ik ook die push nodig voor me er aan te zetten en te beginnen en voor mijn grenzen te verleggen. Dus dat is zoiets heel paradoxaal.
Ja.
Dus... Maar ik geef ook eerlijk toe, de laatste maanden heb ik ook wel, die podcast niet stopt. En er zijn mensen, zeg je zot? Dat is wel, ik weet niet goed, of heb mijn man daarmee geholpen uit de put? En dan, nu ga ik misschien in het domein gaan, dat je zoiets zet dat je zweverig vindt. Maar ik geloof wel dat het universum er ergens is, dat zo'n signaal heeft, zo, dat je zo denkt.
Ja.
Zo'n signaal, zo, niet dat pad, want er is niet echt een pad, terwijl dat je dan bewandeld zit, maar zo, dat je zo'n signaal krijgt, zo... Kleine opstekers, zo kleine signaal, positief signaal, zo kreumeltjes.
Ja. Ja.
Van, ja, maar doe dat maar verder.
Je moet niet
het resultaat weten, maar doe dat gewoon verder.
Ja.
Zonder resultaat. Natuurlijk, voor iemand die al 30 jaar super prestatie, resultaatgedreven omgeving werkt, hè, is dat wel raar. En dat is zo die mix tussen dat imposter syndroom. Dus voor terug te keren naar jou, dat gaat niet weg. Maar laat het alsjeblieft niet transformeren in een bepaalde angst om de ding niet te doen. En achteraf 80 te zijn, of 90, als je sterfbed staan. Ja,
dat denken je toch.
Ja.
Ja. Ja. Nee, dat volg ik helemaal. En ik denk, en wat je net zei, dat komt met vlagen, dat is bij mij ook. Hè? Want... Ja, zo die ESG-presentatie of keynote, hè, zoals ze dat dan in mooi Engels noemen. Om daarmee bezig te zijn, dat is zo gegroeid. Dat is een compleet zijspoor van wat ik normaal als werk doe. Hè. Ik heb al een meer dan fulltime job. En dat is zo gekomen. Ik ben daar beginnen aan werken. Dat is gekomen vanuit een zekere boosheid en frustratie. Hè. De zomer van 2022. Ik heb nogal wat... kleinere ondernemers in mijn kennissenkring. En iedere keer als ik over ESG of over sustainability begon, dan draaiden die mijn ogen. Hmm. En sommigen durfden het zeggen, anderen niet van, zeg jong, meende jij dat nu echt? Hè? En ik dacht, maar mannen, jullie moeten daarmee bezig zijn. Want als je daar totaal geen aandacht voor hebt, hè, dan is je onderneming op de middellange termijn ten dode opgeschreven. Hè? Hmm. En ik dacht, ik kan daar nu gefrustreerd en boos van rondlopen en erover zwijgen, of kan daar iets gaan mee doen? En ben nog veel meer gaan lezen en beginnen schrijven en zo. En ik dacht, van als ik daar nu een keer een soort van presentatie van 50 minuten in elkaar box, met een hele positieve insteek, hè, niet van, dat is allemaal ramp, 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 maar met een positieve insteek, hè, misschien kan ik wel hier en daar een bedrijfsleider, een bestuurder... overtuigen om ermee aan de slag te gaan. En vooral met alle respect, maar de wat kleinere ondernemingen die zich de Big Four, de Big Five, qua consultants niet kunnen permitteren. Hè. kan ik misschien inspireren. Hè? En dat was dan klaar tussen kerst en nieuw vorig jaar. En dan had ik plots zo'n existentiële crisis van... Damn, ik heb hier dat nu, maar ik heb geen enkele opdrachtgever. Wat ga ik daar nu mee doen? Maar ik heb het dan laten vallen, hier en daar. En er zijn ik weet niet hoeveel gelegenheden op mijn pad gekomen in 2023.
Dat is toch dat?
En wat je daarnet zei van het universum... Nou, dat klinkt wollig. Maar ja, ESG, velen zeggen ook dat dat woke en geit wollen sokken gedoe is. Eigenlijk moeten we ons in dat debat... Eigenlijk doet dat er niet toe. Ik denk ook dat er af en toe zaken gebeuren, dat er ook af en toe mensen op je pad komen, die dan misschien soms ook weer verdwijnen. Hè? Maar om jou in bepaalde richtingen te laten uitgaan, ik geloof dat ook wel.
Is er een titel voor, hè? Wist je dat?
Nee.
Carl Jung heeft dat in de wereld gebracht. Dat noemt synchroniciteit.
Ah, ja, ja, ja.
Zo van die doet toevallig geen zo, dat je echt denkt zo... Nee.
Ja.
Dat,
ja. Nu, dat, op dit moment.
Ja, zo die link... Maar dat is ook het... Allee, hoe moet ik dat zeggen? Ik vind dat ook het mooie eraan, omdat je... Ja, je moet wel ergens een mini-vertrouwen hebben van... Ja, nu, ik vind, heb dat net een... Je zit dat heel snel overgaan, maar je hebt wel een heel interessant topic aangesneden. Is dat je hebt een juridische achtergrond. Hè? Waarbij dat je... Hoe moet ik dat gaan zeggen? Ja, eigenlijk... Binnen een grootbank in België, ja, het juridische stuk, zal ik maar zeggen, afdekt. En daarnet zei je zo, ja, ik heb een zijspoor naast mijn fulltime job. En ik denk dat dat... de manier waarop je dat zo zegt, dacht ik ook vroeger. En ik snap waarom dat je dat zegt, omdat er vanuit je job, zal ik het maar noemen, mm-hmm. wordt dat fulltime, dus dat wil zeggen dat je, ik weet wel, in management of toch iets, of middenkader of whatever... dus dat wil zeggen dat je 40 of je 41 of je 42 uur dient te werken. Hè? Hij werkt natuurlijk veel meer dan dat. Zonder te overdrijven. En dat je dan daarnaast zegt, zo, zijspoor. En ik denk dat dit de essentie is voor heel veel mensen. Dat ze denken dat ze hun job zijn of hun titel zijn. Mm-hmm. Maar dat er meer in die persoon zit dan enkel... wel legaal het stuff te doen. Ja. En dat is bij mij is dat ook zo trouwens. En ik denk dat dat een van de redenen is dat veel mensen een beetje in de knoop zitten met zichzelf, waarbij dat je dan inderdaad dingen tegenkomt dat je denkt, wat moet ik hier nu eigenlijk mee? Omdat dit, bij wijze van spreken, wat heeft legal nu eigenlijk in godsnaam te maken met ESG bijvoorbeeld?
Ja, ja.
Of sustainability?
Ja.
Ja.
Ja, die link is er wel trouwens.
Ja, tuurlijk. Is die link er wel, dat weet ik. Maar goed.
Ja, maar de insteek is anders.
Ja, het is dat. Ik ben wel overtuigd dat vuur rond sustainability bij jou, whatever de term trouwens, hè, dat van heel veel dieper komt.
Ja.
En dat dat wel vanuit een bepaalde vorm van impact komt, los van je job en nood.
Ja, dat klopt helemaal. Zo voel ik dat ook aan. En door dat ook zo te benoemen, en die impact, dan lijkt dat van, oei, ik ga de wereld gaan veranderen, terwijl ik heel goed weet dat ik op mijn eentje de wereld niet kan veranderen. Maar ik denk, als er veel mensen zijn die samen impact proberen te realiseren, dat de wereld wel een andere richting uit kan. En ja, mijn bijdrage, dat zal maar een klein stukje ervan zijn. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ik hier en daar wel al mensen heb laten anders denken. Ja, en anders aan de slag gaan.
Ja.
En niet veel, hè. Maar bon, je moet, denk dat je klein moet beginnen trouwens, als je ziet, al de grotere figuren die met sustainability en zo bezig zijn, ook zij timmeren aan die weg, zonder dat ze van vandaag op morgen alles kunnen veranderen. Hè?
Ja, maar allee, groot of klein... moet dat zijn? Is dan ook niet weer een resultaat-prestatie-ding, direct verwachten dat je doet iets... En overnight moet er daar iets staan, is dat... Kijk, ik zie nu weer met het universum. Ik bedoel, ik denk dat je... Dat lineaire denken, dus je doet iets, en er komt daar iets bij en nog iets bij, dat zo niet werkt, dat zo heel lange tijd, je doet iets. Ja. Dus dat ontstaat met een idee ergens vanuit een bepaalde frustratie. En dan wil dat zich in vormgeven, zou ik het maar noemen. Maar hoe doe je dat dan? En hoe begin je het dan? En dan ben ik alleen een keynote... Hier en daar plant je een zaadje doordat ik het laat vallen. En voordat je het weet, mag je gaan sprayen. En je doet je eerste presentaties en je denkt, ah, tof. Maar ja, hier en daar sleutel je nog wel eraan. En ik dat je zelf zegt, en je gaat dat wel merken, volgens mij binnen een jaar, binnen 2 jaar, binnen 5 jaar, dat er mensen gaan zijn, ah, Ingrid, kan je daar bezig gezien?
Ja.
Maar dat je nu niet van bewust bent van het effect dat je eigenlijk doet van dat rimpel-effect. Dus dat dat eigenlijk meer exponentieel is.
Ja.
Dus dat dat eigenlijk... ik denk dat het meer de vraag is van, past het bij jou? En krijg je daar zelf energie van? En sta je daar volledig achter? Of doe je dat gewoon omdat dat doet, omdat dat van jou verwacht wordt? Want dat is hetgeen dat ik wel een beetje heb bij sustainability. Ik kom nu net van, net 2 maanden geleden of een maand geleden, van die Gartner Conference in Barcelona. Ja. En daar werd sustainability wel als greenwashing.
Ja.
Voelde ik aan zo van, er waren wel bepaalde C-levels. Ook in die presentatie dat ik echt dacht zo van,
meent het niet.
Ja. Dat zoiets is. Dus je doet dat omdat dat marketing is, omdat je weet dat er een bepaald economisch effect ook kan hebben, of omdat dat gewoon marketing-wise naar Gen Z mensen hipper staat, bij wijze van spreken. Ja. Ik ken je ook schoenen aan dat ik gekregen heb. Wat is dat? 2030 sustainability goals van een of andere kledingmerk. Ik heb dat dan niet voor gekocht. Allee, ik heb dat eigenlijk gekregen van mijn vrouw, maar goed. Dus dat is voor mij ook wel zo een van... dat van jou wel van dieper komt. En dat je... je had het effect nog niet zien nu direct. Dat zou kunnen zijn binnen een paar jaar dat op een keer zo...
Ja. En toch, ik denk, ik zie ook wel dat iedere keer als ik het gaan brengen ben, en meestal is daarna dan nog wel gelegenheid om een babbel te doen, toch iedere keer zijn er mensen die zeggen van, amai, echt waar, heel inspirerend. We wisten ook niet dat ESG zo ruim was, want de meeste mensen denken enkel aan klimaatverandering. En ja, dat is natuurlijk een acuut topic. Hè. Maar ESG, sustainability, is veel meer dan dat. Hè. En ik vind dat wel altijd leuk dat mensen zeggen van, en je hebt dat aangeraakt, of die actie. Dat is eentje waar we gaan aan denken.
En wat is dat dan? Wat zijn dan die specifieke dingen waar dat mensen... Want inderdaad, sustainability, ESG, dan denk je vooral aan CO2-reductie. Ja. Hè, en alle... Ja, maar wat zijn dan voor jou typisch voorbeelden van dingen dat je sustainability mensen niet mee associëren? Is dat dan bijvoorbeeld, als je met een soort productieomgeving zit, dat je een soort recycleren van...
Ja, wel, ESG is natuurlijk, staat voor Environmental Social Governance, dus milieu, sociaal en alles wat dan met deugdelijk bestuur van ondernemingen te maken heeft. En ik draai het eigenlijk graag om. Ik zou eigenlijk liever van GES spreken, omdat de focus ligt heel sterk op alles wat dan met klimaatverandering te maken heeft. En de meeste ondernemingen, de meeste mensen zijn daar ook mee bezig en zetten daar ook stappen in. Elektrisch rijden, hernieuwbare energie, gebouwen, veel beter gaan isoleren enzovoort. Dat zijn uiteraard maatregelen die nodig zijn en daar is men mee bezig. Maar alles begint bij mij aan de top van een onderneming. Wees dan een bedrijfsleider, wees dan een raad van advies, een raad van bestuur. Als je daar niet, en dan kom ik een beetje op die greenwashing terug. Als je daar geen echte, oprechte overtuiging hebt van, ja, we moeten hierop inzetten, hè. We moeten dat pad kiezen, we hebben een verantwoordelijkheid voor, en dat klinkt dan ook weer wollig, mens en planeet. Hè. Als je dat niet hebt aan de top van het bedrijf en men het doet omwille van het feit dat iedereen op zijn website iets over duurzaamheid moet zeggen, en dat het wel goed uitkomt om te gaan zeggen, ja, maar wij zijn daar ook mee bezig, en langzamerhand vervangen we ons wagenpark door elektrische wagens, maar daar niet in gelooft, of niet van overtuigd zijn van, we moeten verder gaan dan dat, we moeten ook kijken welk product, welke dienst zetten wij in de markt, en dient dat product, dient die dienst de duurzaamheid, hè? Dus die stap durven zetten, ja, dan, ik geloof daar niet in. Ik denk dat je dan ook niet je medewerkers kunt overtuigen. En greenwashing, vroeg of laat ga je ook door de mand vallen, met alle gevolgen van dien. Hè. Je ziet nu al, natuurlijk op dit moment worden vooral de grote bedrijven aangepakt, maar wereldwijd stijgt jaar na jaar het aantal processen, hè, gerechtelijke procedures, omwille van greenwashing. Dus de tijd dat je gaat kunnen blijven verkondigen, kijk een keer hoe groen dat ik ben, of kijk een keer hoe sociaal dat ik ben, Hè? Die tijd gaat vroeg of laat over zijn.
En u refereert dan naar die... Nou, dat Europees certificaat, die verplichting voor ja. Odest 250 werknemers ja, en 40 ja. miljoen euro omzet.
Exact. Dus
dat heeft dat een dwingend karakter?
Ja.
Nog erger dan dus, bijvoorbeeld GDPR?
Wel, ja, het is ook regelgeving. Hè? Dus je gaat het ook moeten verplicht toepassen. Hè? En dat is natuurlijk een driver. Hè? In die zin van, je gaat moeten rapporteren. Je gaat moeten rapporteren niet alleen over de E, hè, van wat doe ik hier allemaal al... op klimaatvlak, op milieuvlak, maar ook over de E, ook over de S, hè, zelfs over de G moet je rapporteren van hoe ethisch bestuur ik. Zo al die zaken, hè, betaal ik op tijd, bij wijze van spreken, mijn kleinere onderaannemers. Zo al die zaken. En dat is rapportering. Hè, dus dat is giga ingewikkeld. Ze hebben dat vanuit Europa... Kon dat anders, kon dat niet anders, ik weet dat niet. Maar je gaat over heel veel elementen moeten rapporteren, gaat ook keuzes moeten maken. Hé, van waar is mijn bedrijf, waar leg ik de klemtoon op, enzovoort. Allee, zonder daar in de juridische details over te gaan. Maar die vraag wordt mij vaak gesteld van... Maar is er dan vanuit Europa regelgeving die ons bepaalde targets oplegt? Mm-hmm. Om te halen een target voor de E, voor de S. En dan zeg ik, nee, die is er niet. Maar die rapporteringsrichtlijn, hè, die dus binnenkort van toepassing wordt, die dwingt u wel om gaan na te denken van hoe wil ik daarmee bezig zijn? Want die rapporteringsrichtlijn dwingt geen enkel bedrijf om met ESG bezig te zijn. Je kunt op alles 000 zetten, bij wijze van spreken. Maar jij weet ook, jij bent zelfs vertrouwd, hè, sales en marketing. Bedrijven gaan dat niet doen.
Nee.
De meeste gaan... En dat zou wel een driver kunnen zijn om ze oprecht meer sustainable te maken. En dus, met de klemtoon op oprecht. Hè.
Dus wat dat uiteindelijk is, zoals dat de ISO... er ook zo in is, is dat een soort maturiteitscurve en is belangrijker dat je meet en weet waar je staat
exact.
Om te kunnen groeien.
Ja.
En dat belangrijker is dan een of andere tussen haakjes target te halen. Nu, wat ik fascinerend vind, is hij zegt, ja, het moet starten van de top. En bijvoorbeeld ook deugdelijk bestuur. Ja, het klinkt heel schurend, maar ik meen me te herinneren dat er... en het heeft eigenlijk niks met sustainability te maken, maar wel met governance. Hij spreekt over ethisch bestuur. Ja, ik meen me te herinneren dat in 2008, 2007, ervoor ook, als er zo Basel en SOX en dergelijke meer, dat waren bepaalde richtgeving... voor duidelijk bestuur, naar banken onder andere toe.
Ja,
er zijn, en ook zeker in Frankrijk ook, zijn er toch wel een paar cases uitgekomen van niet duidelijk bestuur. Dus ik ga nu die twee dingen aan elkaar, ik weet dat zwart-wit dat klinkt, mm-hmm. aan elkaar linken, maar dat wil toch eigenlijk wel zeggen dat de top van bepaalde grote bepaalde bedrijven die eigenlijk al heel lang er zitten, ja, ik bedoel, om echt een naar die echt grote stappen in ESG te kunnen zetten, voor er echt in te geloven, bedoel, ga je toch wel een aantal changes of switches moeten hebben met in je bloed, bij wijze van spreken. Wat anders? Allee, mij ga je niet overtuigen als je al 30 jaar dezelfde ding doet op dezelfde manier en op een keer kom je uit de kast, we zijn ESG en we doen dit en dat, dan denk ik, voor mij komt dat niet echt heel geloofwaardig over.
Ja,
snap je?
Ja, ik snap dat. Ik vind dat wel een heel zwart-wit...
Tuurlijk. Ik weet het.
Het zal moeilijker zijn. Hè? Inderdaad, als jij al 30 jaar de macht hebt, ook in een bedrijf, en je altijd de bakens uitzet, en je altijd in een bepaalde richting hebt gedacht en gewerkt, dan zal dat waarschijnlijk veel minder evident zijn om die een bocht te maken, om andere elementen te laten meespelen. Maar... ik ben er ook van overtuigd dat er bedrijfsleiders zijn die dat wel kunnen.
Ja, tuurlijk.
En die ook door geadviseerd te worden in de juiste richting en door te luisteren wat anderen zeggen, hè, want daar begint vaak alles mee, hè, dat die wel die bocht kunnen nemen. Dus dat is zeker geen zwart-wit verhaal, maar is er op dit moment nog veel schijnheiligheid op dat vlak? Ja, dat bewijzen net die processen die gestart worden, hè, van bedrijven die zogezegd beweren van we zijn die richting aan het uitgaan, dan blijkt dat toch niet helemaal te zijn. Alhoewel dat ook geen zwart-wit verhaal is, volgens mij. Want door er nu zoveel mee bezig te zijn, merk ik bij mijzelf ook hoe complex het verhaal is.
Maar heel genuanceerd is.
Voilà, heel genuanceerd. En bijvoorbeeld de E en de S, soms werken die samen en soms werken die elkaar tegen. Allee, om een voorbeeld te geven van elkaar tegen te werken, als je nu zou zeggen van kijk, we gaan een bepaalde industrie die zeer vervuilend is, we gaan die van vandaag op morgen stilleggen, dan krijg je enorme werkloosheid, toeleveranciers die failliet gaan met werkloosheid voor gevolg. Dus dan ga je dat automatisch die S impacteren. Dus ik denk ook, als je dan naar een niveau van een bedrijf teruggaat, die keuzes maken tussen, als we inzetten op het één, kan dat minstens tijdelijk een impact hebben, een negatieve impact hebben op iets anders. Hè? Dus het is ook niet zo'n gemakkelijk verhaal, hoor, hey, om te maken.
Want ik heb hier Tim Sterks ook gehad van Go Smart Digital, die onder andere de rapportering doet. En hij vermeldde dat er, Hans, het sustainability wereldje, ik zal het ook maar zeggen, bijvoorbeeld vervuilend, bijvoorbeeld de banden. Bedrijven die banden maken, dat is blijkbaar een heel vervuilend ding. Maar ook bijvoorbeeld een Coca-Cola. Ik zag een CEO bezig, die zat keihard bezig op ESG en al. Terwijl denk ik, goed, Coca-Cola, daar zit er wel suiker in. Is dat dan eigenlijk wel zo positief voor de maatschappij? Zou je niet beter gewoon ermee stoppen? Maar goed, dan denk ik ook, dat is heel mooi, theoretisch en naïef denkende, maar een andere ondernemer had zoiets hebben, zolang dat de mensheid hoesting, dat er klanten zijn voor vet en suiker, dat doet er niet toe dat het een Coca-Cola is of iemand anders is. Ja. Er zal wel altijd iemand dingen maken, zolang dat er een afzetmarkt voor is.
Dat klopt, hè. Dat klopt, hè. Maar tegelijkertijd hebben bedrijven of hebben sectoren, denk ik, ook ergens wel die morele plicht om ook daar toch een beweging in de juiste richting in te krijgen. Hè. En dat is volgens mij wel de macht die ze bezitten. Maar zolang dat er vraag naar is naar bepaalde producten, dat zal inderdaad zo blijven. Alhoewel, ik hoorde, dat was begin 23, hoorde ik een man van de Moortle die hun sustainability rapport naar voren brachten. En die man zei van, kijk, wij bedienen de retailmarkt in België onder andere. En elke retailer heeft andere prioriteiten. Hè? En wij moeten ons daaraan aanpassen. Hè? Bijvoorbeeld, hij zei, een Colruyt, die wil monoverpakkingen, omdat die 100% recycleerbaar zijn. Hè? Maar bijvoorbeeld een Delhaize, voor hen is die Nutri-score heel belangrijk. Dus, en Nutri-score gaat over vetgehalte, dat weet ik veel wat allemaal. En door het feit dat die dat belangrijk vinden, zal de producent, in dit geval van de Moortle, verplicht worden, een beetje gedwongen worden, om daarmee bezig te zijn, om daar zaken aan te passen. Dus vandaar ook, nogmaals, het is geen zwart-wit verhaal, het is heel genuanceerd, het is beïnvloeding van alle kanten. En ik denk ook de voorkeuren van klanten veranderen ook razendsnel. Er is trouwens een studie verschenen waar dat bijvoorbeeld bezig zijn met duurzaamheid als klant, als consument. Hè. Een jaar of 5 geleden waren dat vooral nichegroepen die daarmee bezig waren. Hè. Wat ik dan de groene jongens en meisjes noem. Terwijl je ziet dat de laatste jaren veel meer naar een mainstream.
Kijk, net zijn de groen is wel redelijk mainstream geworden.
Voilà. Dus je ziet dat daar een evolutie in komt. En ik denk dat ik het tegen jou niet moet zeggen, dat diegene die een product in de markt zet, ook mee moet evolueren met wat die klantenverwachtingen zijn.
Maar het is ook hetgene wat dat... Ik denk dat dat bewustzijn is daarin... Ik zie dat bij mezelf ook natuurlijk. Hè. Ik denk dat er daar bij de En dat is dan weer, ja, je zegt het, de groene jongens en de groene meisjes. Ja, bepaalde mensen willen dan niet meer geassocieerd worden met de hete wollen sokken. Kan ik extreem trekken, hè, van het zwart-wit. Dus ik snap dat totdat er bepaald bewustzijn komt van ja, die dingen waar ze mee bezig zijn, zitten er inderdaad wel heel voilà, terechte dingen okay, bij. Ja, ja het ja. is dat.
Ja.
Ik bedoel, als je kijkt naar de Indianen, die zijn bezig met elke beslissing dat ze nemen, is dit goed voor nu en elke volgende zevende generatie exact. Die komt.
Ja.
En ik vind dat een heel interessant principe, omdat ik denk van ja, de dood ergens wel steek.
Ja.
En dat start ook effectief met heel kleine dingen, met gewoon vuilheid op de grond te laten vallen. Terwijl, ja, ik in de jaren 80, ja, allee, ik had toch het gevoel dat men dan minder mee bezig was. Terwijl nu, ja, ben ik wel bijvoorbeeld tegen mijn zoon van, rap dan een keer op, gooi dat een keer in een vuilbak. En ik heb toch de indruk dat er dat toch wel een serieuze verschuiving is. Ja. Hetzelfde met sorteren en al. En ik denk ook, dat is dan het andere laag dat ik wil zeggen, is generaties. Hè. Ik denk echt dat de twintiger, dertigers, dan die daar anders in geconditioneerd zijn.
Ja, ja dat is zeker zo. Hè.
En dus als je die wel als klant, ga je moeten.
Of als medewerker.
Ja, wel als medewerker, ja.
Maar, en dat zal u misschien verrassen, er zijn een aantal studies waaruit blijkt dat ook... Men denkt dat vaak, hé. Het is voor de jongere generatie, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Die zijn er meer mee bezig, maar ook de generatie, het 40ers, het 50ers, hè, die blijken daar ook heel veel belang aan te hechten. En toen ik dat voor de eerste keer las, verwonderde mij dat wel een beetje. Dat was dat wel in de context van solliciteren voor een job, hè, dus op een jobaanbieding ingaan of blijven bij het bedrijf waar dat je werkt. Hè. Terwijl mijn eerste gedachte was ook, ja... Een ESG-verhaal is belangrijk om je War for Talent te winnen bij je jongere mensen. En dat is zeker het geval. Maar blijkt toch ook dat er medewerkers zijn die aan de slag zijn in een bedrijf en die zich op een bepaald moment niet meer kunnen associëren met de waarden van het bedrijf, dus die hun eigen waarden niet meer kunnen associëren met de waarden van het bedrijf, dat die overwegen om weg te gaan. En dan denkt je, ja, overwegen om weg te gaan. Maar... 1/3, nu dat was een wereldwijde studie, dus je moet die cijfers sowieso nuanceren als je over een Belgische context spreekt. Maar 1 op 3 deed dat ook effectief.
Hmm.
Om maar te zeggen, ook daar moet je weer nuance in brengen. En ik geef het toe, hoor, als ik er met mijn generatiegenoten over praat, hè, ja, die zijn natuurlijk nu al een beetje gebrainwashed door mij, want iedereen als ik ze zie, begin ik erover. Maar het is nog een verder van mijn bedshow... dan bij de jonge generatie. Hè? Dat klopt.
En hetgeen dat al heel tijd op mijn lippen ligt te branden, Ingrid, is dat, bijvoorbeeld ik Tim ook, maar ik ken er nog een paar, Britt Bussijnen bijvoorbeeld, Jocelyn Heurt, ja, die krijgen ook heel veel kritiek. Daarmee, die worden direct zo, hij noemt dat woke, maar bijvoorbeeld woke zelfs nog niet noemen, maar wel direct zo... Hete wollen sokken, de zwevers. Ja. Kreeg je kritiek vanuit je omgeving?
Nee, eigenlijk niet. Nee. 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 Op het werk, hè, daar, iedere keer als ESG, dan is Ingrid. Hè, nee, ofwel zie ik het niet of hoor ik het niet. Maar eigenlijk niet. En ik weet eigenlijk niet hoe dat zou kunnen komen. Misschien heeft dat een stukje te maken met het feit dat ik ben er wel rotsvast van overtuigd dat een bedrijf is in het leven geroepen om winst te maken. Hè? Maar dat winst maken en tegelijkertijd betrokken zijn op de mens, op het milieu, dat zaken zijn die perfect kunnen samengaan.
Hè?
En voor mij blijft ook winst maken als bedrijf, ik vind, dat blijft belangrijk, want anders moeten we ermee stoppen en is de hele wereldbevolking zonder werk, bij wijze van spreken. Hè. Dus voor mij is dat belangrijk. En ik vraag me af of het daar misschien niet mee te maken heeft, dat ik ook altijd zo probeer die link te leggen van... het moet wel rendabel blijven... Well. En misschien mijn eigen levensstijl ook. Hè. Ik heb mijn eigen levensstijl op heel veel punten aangepast. Bijvoorbeeld geen plastic flessen meer. Kraantjeswater. Ik drink al jaren kraantjeswater. Spuitwater, hè, maken we
goeie,
het zo. Goeie,
ik
ken
een foto met mijn plastic fles. Inderdaad.
Zo die zaken. Ik probeer ook niet te veel kleren te kopen, tweedehands te kopen. Allee, zo die zaken. Maar ik rij ook met een auto. Hè. En ik eet ook nog minstens 3 à 4 dagen in de week vlees. Allee, bij wijze van spreken. Hè. Dus ik ben niet dat extreme. Nu, die andere, want Jocelyn ken ik. Dat is ook niet het extreme.
Maar nee, in tegendeel.
Nee, ja, voilà. Maar ik begrijp het wel trouwens. Op dat Gartner-ding over AI werd toch ook gezegd, hè? ESG is ook. Want ik vraag me af dat jij het niet was of iemand anders.
Ik heb dat gezegd. Dat was Dat was ik die dat zei. En het was vooral... Het is daarmee, ik heb specifiek die foto... Want dat is de CEO van Coca-Cola heeft dat gezegd. En ik wou die foto niet delen, omdat ik het niet erger wilde maken. Maar, en die presentator, die benadrukt het dan. En bij mij gaf dat een heel wrang nasmaakje van... Ja, testergasten en vrouwen, gaat het ermee moeten doen? Het is een beetje woke en al. En dan vond ik wel dat het kind met badwater werd weggegooid. Ja. En ja, dat voelde je wel zo dat die... Ja, dat een hoop werd gegooid. En dat was nu echt ongenuanceerd en zwart-wit.
Ja, ja, ja.
En ik denk dat nu, voor het keer het antwoord te geven op de vraag dat je stelde, ik denk dat dat komt omdat jij... heel genuanceerd overkomt. Ik denk dat je niet anders kan als juriste, dan moet je wel heel genuanceerd kunnen overkomen. En dat je niet... wat moet dat nu gaan zeggen? En ik denk dat tweede is dat je zelf ook wel weet dat dat niet een target is, maar dat dat eerder te maken heeft met een bepaalde inspanning.
Ja, en een
weg ernaartoe.
Ja.
En een combinatie van... Kijk, zo leef ik mijn leven... Allee. Ik bedoel, die fles staat hier naast mij. Ik heb er nu inderdaad wel een zaadje geplant. Hè. En ik denk, het is al een tijdje dat ik er ook mee speel. Om dat anders aan te pakken met die plastieke flessen. Water toch? Maar het is niet dat je me oplegt. En je zegt van ja, maar heb je er ook die er zo extreem in gaan?
Ja, nee. Dat helpt niet volgens mij. Ik kan maar... we hebben het er juist ook over gehad. Hè. Ik kan ook maar... bepaalde zaken zelf doen en anderen dan niet willen laten zien, maar anderen zien dat en misschien hebben die dan zoiets van, ah ja, tja, misschien moet ik dat ook gaan doen. Maar wie ben ik? Ik kom tegen iemand te gaan zeggen van, jij mocht dit niet en jij mocht dat niet. En om terug te komen op je nuance, ja, als jurist zit dat er inderdaad een stukje in, hè, dat je vaak wat moet schipperen, zeker als jurist voor een bedrijf werkt, hè, want regelgeving is soms ook niet altijd even duidelijk en het is soms wat. Maar ik denk dat ik, en met ouder te worden ervaar ik dat meer, ik denk dat ik sowieso een nuance in mij zitten heb.
Standaard,
ja. En ik weet niet van waar dat komt, maar ik heb dat heel vaak, als ik zo mensen iets hoor vertellen, van wow, die, dit en dat, ik denk van, ja, maar wacht een keer. In mijn eigen denken dat soms, ik zeg dat niet altijd, hè. Dan denk ik van, ja, maar wacht een keer, wat zit er achter dat verhaal? Van, hoe komt dat die persoon dat misschien zegt of doet? Wie weten wij? Welk verhaal er achter elke mens zit? Dus ik denk dat ik dat vanzelf... al een stukje heb. En dat ik dat misschien doorvertaal. Het is ook omdat ik ervan overtuigd ben dat we samen de juiste weg kunnen inslaan, niet door heel zwart-wit te zijn. Want dan zijn er een aantal mensen die een aversie creëren en zeggen van, doe niet mee. Terwijl ik denk, net door zo genuanceerd te zijn en door zelf... verre van de perfectie te zijn, dat je meer mensen op je pad meekrijgt. Denk ik, hè?
Zeg, maar wat omdat je dat nu zo vermeldt, zijn er eigenlijk, bestaan er eigenlijk definities, regels die vastgelegd zijn, wat er nu eigenlijk onder ESG valt en niet? Bijvoorbeeld inclusie, valt dat daaronder of
ja,
niet?
Ja, dat valt daaronder. Dat is de S van ESG, hè?
Ah, ja.
Dus social, dus de S, hè, die voor social staat, dat gaat over... ook als onderneming van wat is uw impact op de mens in alle contexten. Dat gaat dus over uw medewerkers. Hè. Betaalden ze goed? Laten ze voldoende opleiding volgen? Laat je ze groeien voor de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen? Gaat over diversiteit en inclusie, want je kunt divers zijn, maar niet inclusief zijn. Mm. Hè. Het gaat ook over... hoe bekommerd ben jij om de medewerkers in je toeleveringsketen? Dat gaat dan bijvoorbeeld van, als jij kleren importeert om te verkopen, hoe zeker ben jij dat die kleren bijvoorbeeld niet door kinderarbeid tot stand zijn gekomen? Hè? Zo, dat gaat ook over die dingen. Dus die S in ESG, dat is een zeer breed element. Hè? En ja, dan, dat gaat over mensenrechten, dat gaat over kinderarbeid. Hè? Dus dat klinkt allemaal... ja, wollig en heel abstract en heel veraf. En als ik dat dan breng, dan krijg ik ook vaak de opmerking... ja, maar ja, in het begin, hè, want ik heb dat inmiddels in mijn presentatie zelf verwerkt... waar de mensen komen, ja, maar ja, mensenrechten en kinderarbeid... ja, in de sweatshops in Bangladesh en in de Filipijnen, maar toch niet bij ons, hè. En dan zeg ik, oké, en wat hebben we de laatste jaren af en toe in België in de kranten gelezen? Hè, over de onderaannemers die voor een Proximus werken, die voor een Borealis, een BASF, PostNL werken, hè, waar dat toch ook arbeidsrecht niet nageleefd werd, waar zelfs kinderen aan de slag waren. Dus dat gaat ook daarover, hè, en dat gaat dan ook over die grote bedrijven, oproepen van, als jij met onderaannemers werkt, hoe zeker ben jij dat zij doen wat ze moeten doen, volgens de Belgische wetten, hè? Want ja. De medewerker is enorm beschermd in België, maar dat gaat ook daarover. Hè? Dus dat is, ESG is extreem ruim, vandaar ook dat die rapportering zo extreem ruim is en een giga-uitdaging voor veel bedrijven is, hoor. Maar ook daar vind ik, oké, dat is nu regelgeving. Ja. Dus dat moet nageleefd worden. Ja. Hè? En als je dat niet naleeft, dan staan daar sancties op. Dat is like 135 op de neet 40 rijden en je wordt geflitst. Moet een boete betalen, moet daar niet over zeuren.
Zeker een Merelbeke.
Ja, I know. Maar ik vind ook dat we daar, en dat is misschien weer die nuance waar ik voor pleit, laten we de komende jaren... bedrijven die het echt menen en die er echt goed mee bezig zijn, laten we die niet constant achter de veren zitten om ze af te straffen. Ook, hè? Want dan krijg je zo een schrikreactie en een controlereactie. Hè? Maar ik weet ook wel, als jurist is dat trouwens zeer moeilijk, hè? Van hoe ver gaat het daar dan in. Hè? Maar ook daar denk ik van, diegenen die het goed menen en waar dat we echt zien van die maken vooruitgang, hè? Ja, straf die ook niet voor elk detail af. Maar dat is dan weer een beetje die nuance. Aan de andere kant, Peter, kun je ook de vraag stellen, hoeveel tijd voor nuance hebben we nog? Dat is dan een ander debat. Hè? Ik bedoel, we zien... 2023 was een rampjaar, hè, klimatologisch. De vraag is dan ook van, ja, hoeveel tijd voor nuance hebben we nog? Hè? En dan heb je dan de andere partijen die pleiten van veel strikter en dit en dat, en dit moet ogenblikkelijk stoppen enzovoort. Dat is een moeilijk debat.
Ja, nou, klimatologisch. Ja. Ik heb het een beetje moeilijk met klimaatdiscussie. En dan aan de andere kant zitten ze daar in Oekraïne op een dag CO2 te verscheiden. Ik heb zoiets van, weet je wel, we doen het power voor dat op een manier aan te pakken op hoog niveau.
Maar ja, de vraag is van de mensen die power hebben op dat hoog niveau, wat doen die ermee? Dat is zo...
Wel, voor mij komt het dan eigenlijk op één ding neer. Als je echt een drastische verandering wil, gaat dat over... Uiteindelijk, B2B, B2C, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Dus uiteindelijk, follow the money. En de beslissing die het geld drijft, wat ik daarmee wil bedoelen, is van... Als ik bewust kies voor mijn gedrag te veranderen... en bijvoorbeeld lokaal te gaan, met fruit en met groenten te gaan kopen, bijvoorbeeld... En ik ben bereid om daar een bepaalde meerwaarde voor te betalen, want die loon zijn anders dan, et cetera. En ook bijvoorbeeld meer seizoensgebonden groenten te gaan eten in plaats van blauwe bessen uit Peru of zoiets te gaan... Dus dat wil zeggen dat mijn uitgavenpatroon verandert. En dus als iedereen dat doet, zal dat effect wel... ik weet dat Colruyt er al sinds heel hard mee bezig is, zal al sinds wel dat effect wel zich voelen en zullen die bedrijven hun gedrag moeten aanpassen. Ja. En ik denk dat uiteindelijk ultiem, en dat is dan vaak gehoorde dingen, duurzaam bijvoorbeeld, Ja, maar ben je dan bereid voor meer te betalen voor die kleren? Oh ja, nee, maar ja, mijn Primark kleren of mijn Chinee of een Offshine of hoe noemt dat daar al? Ja, die euro daarvoor, daar wil ik niet meer voor betalen of zo. En dan krijg je die discussie. Ja. Denk ja, maar toch ergens ga je de trade-off dient te maken. Pas op, dat is ook weer een heel genuanceerde discussie, want het is veel genuanceerder dan dat. Dus maar ik denk dat wel, dat ook daar, dat de belangrijkste is. Dus als dat bewustzijn verder kan verspreid worden, gewoon naar de mens, en die daar zijn gedrag aan past, denk ik dat we de snelste en de grootste verandering zullen krijgen.
Ja. Ja, dat klopt. Maar daarnaast hebben we ook, denk ik, moedige bedrijven nodig, die zelf, dat is wat ze dan zo de latente voorkeuren van klanten, hè, dus diegenen die niet een onderzoek doen van het verleden, was je tevreden over wat ik gedaan heb, maar die de latente voorkeuren van klanten gaan onderzoeken, dat die bedrijven die piste al kiezen, voordat een klant zelf weet van dat is mijn latente voorkeur.
Maar dan start het weer met je top van je management, omdat die persoon ook een consument is en zegt van ik wil die filosofie in mijn bedrijf, en gewoon omdat ik dat keihard in geloof.
Ja.
Wie van die bedrijven kijk je momenteel naar op als een soort leiders/bedrijven dat je echt zoiets vindt van zowel internationaal als Belgisch?
Wel, Belgisch, waar ik heel aangenaam door verrast ben, dat is bijvoorbeeld Filou and Friends, die we met z'n allen wel kennen, hè, van de kinderkleren. Een bedrijf uit Kortrijk.
Ja.
En ik hoorde die man paar maand geleden praten over het feit dat zij een totaal andere piste hebben gekozen 2017-2018. Kledij, kinderkledij, op zich, als uitgangspunt, is dat eigenlijk een niet duurzaam product. Hè, want die kinderen groeien daaruit enzovoort. Maar die man, Rudy Maas, die zei van, kijk, we hebben, dankzij een aantal mensen in mijn adviesraad, hebben we een andere piste gekozen. Hè? Want ons cliënteel zijn de volwassenen van de toekomst. Ja? En eigenlijk moeten wij op vandaag kijken van de producten die we in de markt zetten, hoe duurzaam zijn die, zodanig dat hun toekomst, dus de volgende generatie, dat die gewaarborgd is. Een beetje nu Indianen-verhaal. Die man zegt ook, dat is een verhaal van vallen en opstaan. En dat zal bij iedereen zo zijn. Maar bijvoorbeeld, wat doen zij? Ze zijn begonnen met een tweedehandsmarkt te maken voor hun eigen kledij. Dus je kunt je Filou and Friends kleren binnenbrengen. Je krijgt daar een waardebon voor. En zij verkopen dat dan opnieuw. In het begin was dat dan online. Maar nu hebben ze in verschillende winkels ook al tweedehands corners. Hè? Dus met uw waardebon kun je of nieuwe Filou and Friends kledij kopen of bestaande. Alles wat dat zij aan jeans hebben qua kledij, dat is van gerecycleerd materiaal. En eens dat dan niet meer te verkopen valt, ook tweedehands, mag dat binnengebracht worden en wordt dat opnieuw gerecycleerd. De zonnebrilletjes voor kinderen, 100% gerecycleerd. Dus langzamerhand zijn die weg aan het opgaan. Ik vind dat een heel mooi verhaal. Toen ik hem dat hoorde vertellen, was dat een verhaal. Trouwens, 19 maart organiseer ik samen met twee andere mensen een ESG-namiddag voor ondernemers. Hè. En ik heb hem onder andere gevraagd om zijn testimonial te komen doen, omdat ik denk dat zo'n verhalen andere ondernemers aanspreken. Van, het pad dat je dan kiest is ook geen gemakkelijk pad. Het is een pad met vallen en opstaan, investeren die niet direct opbrengt enzovoort. Hè.
Dan, ja, is dat zo? Geïnvesteerd, dat brengt niet direct op?
Ik denk dat wel. Hè. Ik denk dat je heel vaak eerst moet gaan. Dat zal misschien ook niet voor iedereen zo zijn. Maar dat je, zeker als je bestaand product wilt hervormen naar een duurzamer product. En vaak doen ze dat dan in een soort van schaduwlijn. Dus als ze hun product, een ander product er gaan naast zetten waar ze gaan met testen, ja, daar kruipt geld in. En dat kan ook zijn dat dat helemaal niks oplevert, dat geen opzetmarkt vindt. Dus ik denk wel dat je in het begin als ondernemer extra investeert. Niet de job van ondernemers?
Ja, dat is dat. Maar ik denk wel dat je dat door een bepaalde merktrouw creëert op die manier ook bijdraagt.
Maar bijvoorbeeld het verhaal van Filou and Friends. Allee, dat is ook de reden waarom dat wij hem heel graag het podium geven op onze namiddag. Dat is gewoon van, dat moet gewoon veel meer in de publiciteit komen. Want ik denk dat mensen daardoor gecharmeerd zijn en zeggen van, ah, maar... En dan begint je zelf ook als consument terug na te denken. Ah, ja, ja, oké, kledij, ja, inderdaad. Dat is toch niet het meest duurzame product. En nee, kopen we niet te veel en kopen we niet de goedkope stuff... Waar dat we eigenlijk niet willen weten hoe dat tot stand gekomen is, waar dat we ook niet willen weten wat zit daar aan materiaal in, hoe gezond is dat allemaal. Hè? Maar waar dat we gewoon aan de euro's denken. Hè?
De kwaliteit is ook niet tenderend.
Nee. Ja. Maar ja, maar dat is ook omdat we heel snel willen wisselen.
Goh, ik weet het niet hoor, eerlijk gezegd. Voor mij, maar ja, goed, bedoel, ik ben daar... Ik ga zeker professioneel nu draag ik elke dag een wit hemd. Per definitie, of een zwart. Ik weet dat dan misschien dat ik dan een of andere modeprijs ga winnen, maar dat hoeft ook eerlijk gezegd. Nee, eerlijk gezegd. Dus, en het is wel grappig dat je zegt van de kinderkledij. We hebben nu gisteren 3 zakken van kleren, omdat Jules uitgeroeid is, weggegeven aan een andere moeder. En anders was het hier aan een VZW voor mensen die hoe zeg je dat, die achtergesteld of arme gezinnen helpt. Gewoon omdat dat...
Maar dat is allemaal oké, hè? Peter, het gaat hem over al die mensen die kopen en gewoon in zo'n zak dumpen in zo van die bakken, hè?
Ja, dat is een scam, die bakken,
je ziet dat daar, ik weet niet hoeveel naar Afrika gaat en dat daar op storten terechtkomt en zo. Allee, dat is, allemaal
is dat okay, zo? Ja. Oh, dat wist dat ik zelfs niet.
Ja, er is,
die containers, dat geloof ik niet meer.
Heeft daar een vrouw een boek over geschreven in Gent, over die afval, de kledijafvalhopen.
Ah, ja, maar dus die containers, dat heb ik ook van iemand gehoord, van Lieselot Valken, die me dat ook verteld van, Peter, dat is een scam, dat er wel dingen rondgetoond. En dacht ik van, ik ga dat iets lokaal proberen te doen. Ja. En, ik ben u natuurlijk volledig kwijt.
Er zijn nog... Nog een Ray and Jules van de koffie.
Wat is dat?
Dat is ook een heel bedrijfje dat nu een paar jaar bestaat, een heel klein bedrijfje, die hun koffie is sustainable, duurzaam. Niet alleen qua, want de Oxfam doet dat ook al heel lang. Hè. Ja, zorgen dat de boeren die koffie telen, dat die een correcte prijs krijgen, wat het begin is en wat dat zeer goed is. Maar die mannen van Ray and Jules, en daarachter zit CEE, Gert Lindhout zit daarachter, die hebben ook een koffiebrander, een toestel gemaakt, dat niet op gas, want de meeste draaien op gas, maar die op elektriciteit aangedreven door zonnepanelen, door zonne-energie natuurlijk, en die ook op lagere temperatuur de bonen roosteren, waardoor het ook op dat punt een zeer duurzaam product is. En ik zag... juist voor de kerstvakantie een artikel in de Tijd staan dat ze een technologie ook verkocht hebben of licentie hebben gegeven of ingezet hebben, weet ik veel, bij Beiers Koffie, wat dat dan een hele grote is. Dus je ziet ook die kleinere ondernemingen die hun weg zoeken, die dan weer die grotere inspireren. Dus,
dat is wel slim gezien, hè?
Ja. Ja, dat is zo... Er bougeert wel wat. Hè. Wat ik zei ook van de moordlijn, zo die op de verpakking, op de samenstelling van een product. Er gebeurt wel al wat, hoor. Dus we zijn zeker op de goede weg.
En dat is Belgisch, internationaal?
Internationaal heb je bijvoorbeeld, dat zal u misschien verbazen, IKEA. Huh? Als je nu zou denken internationaal aan een bedrijf dat een niet duurzaam product in de markt zet, is het IKEA. En je koopt daar een kast of een bed en haalt dat 2 keer uit elkaar. En dan moet je dat naar het stort brengen, want je krijgt dat niet meer terug in elkaar. Dus eigenlijk echt duurzaam. Dat is niet de eigen kast van ons oma van 100 jaar geleden die nog altijd meegaat. Maar zij hebben ook een paar jaar geleden... hebben ze zichzelf de bedenking gemaakt, en dat is ook typisch, want die Scandinaviërs zitten ook al verder, van, dat kan zo niet verder. Wij zetten voor een stuk een niet duurzaam product in de markt. Hè. Er wordt heel veel houtkap, enzovoort. Hè. En zij zijn op dit moment aan het experimenteren, en je ziet dat vaak opduiken, dat is wat ze noemen een product as a service. Hè. Dus wat doen een IKEA bijvoorbeeld? Dat is veel duurzamere kasten en bedden en stoelen en tafels maken, die op termijn, dat is iets dat er komt aan te zitten, ook juridisch is dat niet zo eenvoudig, maar je gaat bij de IKEA bij wijze van spreken binnen een paar jaar geen kast meer kopen, maar je gaat die, er is geen juridische term voor nu, ja, maar een soort van leasen, renten, huren. Hè. En als je ze niet meer nodig hebt, dan breng je ze terug. Ja, en dan krijg je wellicht een kleine afkoopsom ervoor, of ik weet niet hoe dat ze dat... Ze zullen daar nog iets, een juridische constructie moeten voor maken. Maar ze doen me dat als een service. En IKEA is daar al ver gevorderd in. Ze experimenteren er nu al een paar jaar mee, bijvoorbeeld in een aantal Nederlandse universiteitssteden, waar dat ze studentenhuizen bemeubeld hebben met dit soort meubelen, ook om te zien van hoe duurzaam zijn die nu wel. Gaan onze kasten inderdaad 20 jaar mee in plaats van 5 jaar? Allee, zo'n zaken. Dus je ziet daar wel een evolutie in. Een ander voorbeeld, dat is een Nederlands bedrijf. Ik denk dat dat Bubbles noemt. Ik ben nu niet helemaal zeker. Dat is een bedrijf dat gestart is van een wasmachine. Je gaat dat niet meer kopen. Ze hebben een samenwerkingsovereenkomst, denk ik, met Miele. Of dat was aanvankelijk toch zo. Je gaat dat niet meer kopen. Maar je hebt een wasmachine nodig, die wordt bij jou geleverd en je gaat die gebruiken. Telkens malen dat je ze gebruikt, betaal je ervoor. En dat is zo via een app geregeld. Hè? En dat heeft eigenlijk een dubbel duurzaamheidsvoordeel. Enerzijds, de producent van die wasmachine heeft er alle belang bij om zeer goede machines te maken,
ja, want dat
die
is...
zeer lang meegaan.
Zoals vroeger. Hè?
Voilà. En jij als consument... Ga geen 2 sokken en een onderbroek in je wasmachine steken, want telkens malen moet je ervoor betalen. Dus je gaat ook zelf nadenken van, ik steek een wasmachine vol.
Hmm.
Water, waspoeder, noem maar op. Hè. Dus dit zie je zo langzamerhand komen, trouwens, de volgende stap. En zowel Yoko Dron, die je wellicht kent, hè, die heeft dat in zijn nieuwste boek opnieuw beschreven, maar ook naar Rick Vera en zo, ook... In Nederland dan Jan Rotmans, want dat is eigenlijk de man die mij jaar geleden geïnspireerd heeft om zo wat met ESG gaan bezig te zijn. Die zeggen dat ook, mobility as a service.
Ja. Ja, ja.
Wie binnen, allez, mijn eigen dochter van 25, die leerkracht is, die kan zich geen elektrische auto permitteren. En ze heeft daar eigenlijk ook geen behoefte aan, want in een auto zou meer stilstaan dan wat anders. Hè?
Nee, maar...
Dus dat je meer zo dat deelsysteem, maar dan met een andere insteek binnen een paar jaar. Dus je ziet wel wat evolueren, en dat is allemaal heel nieuw natuurlijk. Hè?
Maar dat wat hij nu aanhaalt van die waas, voor mij is dat totaal niet nieuw. Dat is zo heel dat smart city concept,
ja.
Waarbij dat je, ik ken dat principe al van 2010 dat ik dat gehoord heb. En als je kijkt naar sticker grootsteden, hè, Londen, iedereen staat daar stil. En als je
moet niet naar Londen kijken, hè. Kijk naar Gent, kijk naar Brussel.
Naar Antwerpen.
In Antwerpen.
Ja, het is daar. Gelukkig, alhoewel, Merelbeke, de Hundelhemse
steden. Ja, Merelbeke. Niet te doen.
Hè? Ik bedoel, is het feit van aan de ene kant, hij van die betonnen constructies nodig, dan noemen ze parkings. En aan de andere kant heb je dan die waas die moeten rondrijden, ja, dat je dan denkt van dat deelsysteem van je hebt geen auto meer, je gebruikt het,
ja,
moet je dan ook niet mee bezig houden met parking en met al dat gedoe.
Ja.
Dus ik vind het op zich, of toch tenminste een hybrid systeem. Dat, maar het is inderdaad wel, ja, het zal wel een gedragsaanpassing nodig zijn, omdat je, als je natuurlijk 40 jaar gewend bent van je stalen ros hier te hebben en te doen wat je goestingen hebt en al, dan moet je op een keer gaan rekening houden. En ik denk dat gewoon, dat is zelfs zo dat je nu, ik heb nu een collega, 24, en die heeft zelfs geen eigen fiets, dus die deelfietsen en die pakt zo... In Antwerpen met een fiets. Ja, Peter, ik heb geen plaats om mijn fiets te stallen.
Ja.
Die woont dan met vieren in zo'n een huis er en zo. En ja, die heeft geen plaats voor een fiets. En die wil er ook geen... Dus ik denk dat dat...
Ja.
Ja, ik vind dat op zich een heel goed idee.
Maar het is voor u en voor mij toch... een klik maken. Hè,
ah ja, maar ja, dat is een deel van mijn zogenaamde vrijheid dat ik opgeef. Dan denk je, ja, maar ja, ja, wacht een keer.
Ja, maar dan moeten een keer de boeken van Rick Vera van de Yoko Drone gaan lezen. Die zeggen ook, die zelfrijdende auto's van de toekomst. Hè, en dat klinkt, voor mij althans, dan denk ik, ja, een zelfrijdende auto. Hè, maar dat komt eraan. Ik ben daar ook van overtuigd dat dat
eraan
komt.
Maar die is er al, hè?
Ja, die is er al, maar ja,
wettelijk kader is er...
Het wettelijk kader is er nog niet, plus het is ook nog niet perfect, hè, dus dat moet nog wel aangesleuteld worden, maar dat komt er. Maar dat gaat dan, en dat is ook wat als zij schrijven, dus dat komt helemaal niet van mij, dat is zo van, dan ga je bij wijze van spreken, ik ga je nu een Uber bestellen,
ja.
Ga je een deelauto bestellen, dat duur, en die staat voor je deur, hè? Dus dan je stukje vrijheid opgeven van ik stap nu uit mijn voordeur en ik stap in mijn auto, gaat daardoor ook voor een stuk gecompenseerd worden.
Ja, ik weet het, maar toen ik Gardner weer in Barcelona, er was Gardner, er was iets van VMware en er was een Smart City congres. En dat was allemaal op, ik weet niet, op 5 vierkante kilometer of zo. Ja, we moeten maar even proberen een Uber te pakken. Of zoals een taxi.
Ja.
Het gaat niet, hè.
Ja. Ja.
Niks. En dat is dan ja, hoe ga je met die pieken op? Maar
ja.
Ik geloof het. Jan Rotsman, zeg je, want Rick Verhoek ken ik wel. Hè, die is al geweest. Ik heb nog wel een paar boeken die liggen te wachten op mij. En Jo ook natuurlijk. Ik heb hem langs bezig gezien rond zijn nieuw boek. Ik vond het soms een beetje negatief. Allee, het was soms een beetje negatief, het was een beetje somber. Ik heb het dan ook verteld. Maar Jan Rotmans, ik ken die niet.
Dat is een Nederlandse professor, een transitiekunde. Ik denk dat het juiste woord is. En die heeft een boek geschreven, een paar jaar geleden, Omarm de chaos. Hij heeft er trouwens nu De perfecte storm, dat is een boekje dat het afgelopen jaar is uitgekomen. En ik had dat boek gekocht, Omarm de chaos. En die man beschrijft zeer goed eigenlijk zo de 10 crisissen die er zijn. Ik wil zeggen, die op ons afkomen, maar die er eigenlijk zijn. En dat gaat dan uiteraard over de klimaatcrisis, maar ook over de grondstoffencrisis, want onze planeet is niet onuitputbaar. Hè. Het gaat over de sociale crisis, hè. De hele hesjes jaren geleden. Dat was zo het eerste dat naar boven kwam. Hè. Je hebt dan eigenlijk ook alles wat met politiek te maken heeft, de enorme polarisering in onze maatschappij, hè. Het onderwijs, de zorg, allee, overal. En hij schreef toen van, eigenlijk hangen die zaken allemaal aan elkaar vast. Hè? Die beïnvloeden elkaar. En die zijn allemaal op dit moment aan het bewegen, waardoor dat je in dit tijdsgewricht, zeg maar, anders dan 50 jaar geleden, waar dat je bij wijze van spreken crisis na crisis had, heb je ze nu allemaal samen.
Tegelijkertijd, ja.
Voilà. Wat een giga-uitdaging vormt. Hè? En hij beschrijft dat zeer mooi. En in het begin dat ik aan het lezen was, dacht ik ook van, oh mijn god, wat een somber beeld. Wat inderdaad...
Want Jo, zijn laatste boek gaat daar ook een beetje over die crisis.
Ja, gaat ook over die crisissen. Dus het is een andere insteek, maar het is inderdaad in dezelfde richting. Dat is trouwens ook de realiteit waar we mee geconfronteerd worden. En, maar wat ik bij Jan Rotmans... Ik had ook al interviews en podcasts van hem gehoord en zo. En wat ik ook fijn vind, wat ik ook bij Yoko Drone heel fijn vind, dat is dat het niet alleen somber is, maar dat ze ook met oplossingen komen. Dat ze ook met komen van, het hoeft niet zo somber te zijn. We zullen een sombere periode misschien door moeten, die pijn zal doen en die zal schuren. Maar het eindplaatje is geen somber eindplaatje. En dat was bij Jan Rotmans ook. Want bijvoorbeeld, hij heeft het, een Nederlander, over de klimaatcrisis. En het feit dat je onder water komen te staan enzovoort. Ja, Nederland, hij zegt, ik denk, minstens de helft van Nederland is bedreigd.
Ja.
En hij schrijft dan ook zo van, ja, dat betekent ook dat ook heel veel van onze goede landbouwgrond die we nodig hebben voor onze voedselproductie, ja, foutu zal zijn. Hè? Maar hij zegt, we moeten leren van bijvoorbeeld een andere manier van eten. Je moet dan bijvoorbeeld al die gronden die dan zilte gronden worden, waar dat je geen witloof kunt op kweken, bij wijze van spreken. Maar je moet dan gaan nagaan, maar wat kunnen we er dan wel op gaan kweken? En wat betekent dat voor een verandering van ons dieet? Hè? Dus we gaan anders moeten gaan eten. Ook. Maar dat betekent niet dat we honger gaan lijden.
Ja, Ingrid, dat is dan weer een heel andere discussie. Denk, we weten dat ook wel. Hè. Ik bedoel, de hoeveelheid dat we eten, dat we veel te veel eten, dat we nodig hebben.
Ja.
Maar dat is natuurlijk, zit er ook wel een industrie achter die dat geld dan verdient.
Tuurlijk.
Om te zorgen dat we eten natuurlijk. Absoluut. Want als je suiker eet, weet je per definitie dat je in een cyclus komt, dat je continu dat nodig hebt. Dus dat is dat weer. Want en dat is heel de discussie, waar ik het ook moeilijk mee heb. Ze moeten dan, ik weet niet veel, bomen afkappen voor dat te kunnen landbouwen. Ja, voor voedsel te maken, hè, voor die koeien en al van die toestanden. Dus dat is, maar again, dat is weer een heel...
Absoluut.
Genuanceerde discussie, wat dat niet gezegd hebben dat we nu moeten terugkeren naar de noten en naar de besten en naar de van vroeger in de holbewonerstijd. Maar ja, dat is... Maar hoe, hè?
Maar kijk, maar daaraan zie je hoe alles beïnvloedt, hè?
Oftewel, moet mezelf beginnen telen weer.
Ja. Mijn moeder had een moestuin, hoor.
Mijn pa ook. Voilà. En die sla was veel lekkerder dan die sla
uit...
Die
tomaten, die kunnen je verleiden van dat je nu koopt.
Nee.
Dus, maar ja, ze hadden dan ook misschien meer tijd om ermee bezig te zijn. Maar ook daar...
Dat zo?
Ja, ik weet dat niet. Mijn moeder alvast wel, want mijn moeder... als ik geboren ben, is ze thuis gebleven.
Ja, bij mij ook wel. Want het was wel met mijn pa die tijd.
Ja, bij mij was het vooral mijn moeder. Dat was een boerendochter en die was dat gewoon. En, maar nu, heel recent... Allee, nu, pas nieuw op Netflix, als ik dat mag zeggen.
Waarom zou je dat niet mogen zeggen?
Documentaire, ik weet niet, omdat ik daar niet per se reclame wil voor maken. Maar You Are What You Eat, kun je dat
zitten,
dan denkt hij, het was een collega van mij die mij dat maandag of dinsdag had WhatsApp van, oh Ingrid, hier moeten naar kijken. Ik heb daar gisteren, ik heb dat in één ruk uitgekeken. Ja, dan denkt hij toch, ga ik nog wel kip eten?
Wel, dus nu dat je dat vermeldt, ik was op een trouwfeest van mijn broer een paar weken geleden en er zat iemand naast mij die een scrum, lead was bij een concurrerende grootbank. En op een keer begon ze ook over die voeding, voor hetzelfde. En het ging op een keer over kanker en al van die toestanden. Omdat haar man gestorven is aan kanker. En ze zei, ik ken haar collega. En die mag geen kip meer eten van de dokter. Ik zei, waarom? Ja, ze spuiten die vol met hormonen, dat is niet goed voor die kanker. En ik dacht zo, maar zou dat dan beter allemaal niet meer eten? En dat kwam dan zo uit. En sindsdien ben ik zo, is dat bij mij zo van... Ja, ik ga hier toch een keer op zoek naar een lokale kip die echt vrij loopt. Want mijn eieren doe ik effectief zo. Ik weiger voor eieren mee te kopen en te lezen. Ik ga echt hier bij een boer.
Ja.
En dat is gewoon komen door die periode van een paar jaar geleden Dat je zo...
Ja.
Ja, en dat was zo... Ja. Kan, en ja, er zit iets in mijn hoofd. Ja. Dus
Ja. Maar als je naar die reportage... wat is 4 of 5 afleveringen kijkt van... Dan was ik gisteren ook aan het denken van, oké, we moeten anders gaan eten. Hè? We moeten daar nog veel meer mee bezig zijn. Maar ook dat is weer, dat werd weer een transitieperiode. Je kunt niet van vandaag op morgen zeggen van, daar stoppen we mee. Hè? Maar je moet wel die andere richting uitgaan. Die andere richting uitgaan is ingezet en moet blijvend ondersteund worden en moet blijvend ingezet worden.
Nu jij dat vertelt, Ingrid... hoe doe jij je onderzoek? Want ik heb wel voor mezelf zoiets van onderzoek het voor jezelf. Wat ik daarmee wil zeggen is dat en nu gaan we wel een beetje weg van de ESG, maar het heeft er wel mee te maken van je leest dingen en je vertrouwt erop dat die dingen waar zijn, maar er is een tijd geweest dat er studies waren gekocht voor te zeggen dat light producten en al en vet dat slecht was.
Ja.
Terwijl dat ik weet dat nu sinds natuurlijk frietvet en al die toestanden, dat is natuurlijk niet gezond. Maar je hebt wel bijvoorbeeld, ik gebruik hoeveboter. Ik gebruik geen margarine, omdat dat is één product verwijderd van dat dat plastic is. Heb ik het me laten wijzen, maar 20 jaar geleden wist ik dat niet van. Mijn ouders, die weten dat ook niet.
Ja.
Hoe? Dus je moet het ook wel een beetje gaan... Ja, er wordt heel veel door het internet, door Netflix. Moet je wel goed gaan kijken van... Ja, dat is interessant, maar ik zou wel mijn onderzoek doen daarin.
Ja.
Van, ik hoorde al eens een keer iemand zeggen... Ja, eieren, dat is ongezond. En heel de discussie, zelfs eieren die zullen op een keer nu ongezond zijn. Ik hoorde dan op een keer eieren dat vergif is. Dan op een keer van... Ja, vroeger werd wel dat mag maar 1 ei eten in de week.
Ja. En nu zijn ze die zeggen, mocht elke dag in eten.
Ja, ziet? En dat is zo... Ja, maar wat is het nu eigenlijk?
Dat is een hele goede vraag. Waar ik jammer genoeg ook...
Nee, dat weet ik wel, maar bedoel...
Nee, want ik was... Het is goed dat je dat aanhaalt, omdat ik... Toen ik er gisteren naar aan het kijken was, dacht ik ook van... Oké, maar... Hoe correct of hoe zeker mag ik zijn dat wat er hier verteld wordt ook weer juist is? Want wie zit daar misschien weer
dat,
allemaal
he?
Achter? Aan lobby. Hè? En ik was dan gisteravond eigenlijk bij mezelf aan het denken van opnieuw de nuance. Echt waar, van, ik ga nu niet... Hè, want die collega die whatsappte mij van... Het is gedaan, ze, ik eet geen vlees en geen kip niet meer. En mijn reactie was van, ik ga dat wel blijven doen. Maar ik ga uitkijken, wat ik trouwens al een tijdje doe. Ik ken een broer hè, van een hele goede vriend van mij. Die kweekt zelf, hè, dat is een bio-ingenieur, die niet voor een groot bedrijf wou werken. Die zo zelf begonnen is ook met biovoer en zo. En die kweekt zelf... koeien hè, en kalfjes en nu ook kippen. Hè. En dat weet ik, als ik daar koop... Ten eerste, die beesten zijn allemaal buiten gelopen, hebben allemaal gras gegeten.
Ja, wat
en
dat is alleen, het, hè?
Voilà. Hè. Dus dat is iets zeker. Dat vlees is sowieso anders. Zo'n biefstuk is gewoon veel taaier. Dat is gewoon de realiteit. En dan denk ik van, oké... Okay, ik moet nog meer daarop inzetten. Ik moet inderdaad gaan kijken van... Mijn eieren, kan ik die niet... Mijn ouders hadden kippen thuis. Wij haalden onze eieren gewoon uit. Hè? En wij wisten, die beestjes die liepen buiten en die pikten gras ook.
En op een bepaald moment sterven die kippen ook, hè?
Ja, exact. En allee, zo die dingen, zie. Maar om dan zo radicaal te gaan zeggen van... Oh, het is gedaan en vanaf nu... Trouwens, ik was aan het denken gisteren ook. Het was een enorm pleidooi voor... Een veganistisch dieet, wat nog een stap verder is dan een vegetarisch dieet, dan denk ik, hoe begint het daaraan? Hè? En waar koopt je die producten? En hoe zeker zijn je dat die producten allemaal kosher zijn?
Maar, ik ging net, en laat ons wel... Nee, er zijn voor mij wel...
Business, nog, hè?
Ja, het is dat. Heel bio-ding, dat is ook een business. Hè? Ja. En, dus, en voor mij is het wel per definitie zo dat alles wat dat gefabriceerd wordt... Dus dat is ja, geproduceerd eten, of dat dat nu bio is of niet, is wel geproduceerd eten.
Ja.
Ik bedoel, een broccoli van het land is een broccoli van het land. En dus hoe dichter bij het veld, hoe beter, eerlijk gezegd. Dus dat is voor mij wel een... Ja, hoe puurder, eigenlijk gezegd, hoe beter... Maar dat is wat jij ook zegt, hè. Wat heeft die kip gegeten en et cetera.
Het is een moeilijk debat, ze. Anderzijds vind ik het... Allee, de verdiensten van dergelijke reportages vind ik wel dat u dat doet nadenken.
Ja, natuurlijk. Maar,
mijn god.
Maar je zit wel, alleen, je zit wel met een praktisch en met een sociale context. Hè. En die is heel hard te verleiden, vind ik, met stop met alcohol drinken. Hè. En je zegt, ik kan een keer stoppen met kip eten of zo, of komt dat nergens, of zijn het dan een pizza gemak, wat ga je doen? En ja. Niet opeten?
Voilà.
Allee. Ja. Bedoel, ik denk ook zo van, allee, ja. Hoe ver ga je dat dan in gaan? En... Dat is dan voor mij, zeker in een context sociaal, maar ook een context met kinderen, dat is hetzelfde. Ja, mijn kind mag geen snoep eten. Hij mag geen cola of Fanta drinken. Ja. Ja, de nonsen drinkt dat ook niet. Maar er zijn wel uitzonderingen wat hij het wel drinkt. Want ik heb zoiets van, je moet er wel leren mee omgaan.
Voilà,
of voordat ik het weet, van, dan denk ik van ja,
het.
Ze zijn dan 18 en dan... Hey, breng het. Maar de kilo's cocaïne. Ja. En mijn kind kijkt in cocaïne, vooral duidelijk. En suiker en smijt het maar binnen. En het is ook leren mee omgaan van, oké, heb je nu een Fanta... Ik bedoel, en je ziet dan automatisch van, ja, dat is niet lekker. Ja, nee, dat is inderdaad niet lekker, dat plakt. Maar wordt dat radicaal zo?
Ja. Nee. Wel, maar ik denk zo... Pas op, en van mij mogen mensen radicaal zijn, hè. Maar ik geloof daar niet in. Ik denk ook niet dat je mensen kunt overtuigen met zo radicale stellingen in te nemen.
Ik denk zelfs ook niet, als ik naar mezelf kijk. Ik zo 10 jaar geleden was ik zo heel radicaal aan sporten. 5 keer per week op mijn voeding letten.
Nee.
En dan op een bepaald moment. En dan op een bepaald moment. Fokke, wat een hoesting in een frietje.
Ja.
En dan heb je zo. En ja.
Ja. Maar dat is nu ook de voorbije periode ook. Hè. Allee, ik, gisteren was ik ook terug aan het denken van. Ik moet terug naar mijn gewone manier van eten en drinken. Die normaal is van voor de kerstvakantie. Maar hè, de kerstperiode, zelfs de dagen voor de kerstperiode, was er hier al een feestje en daar al een feestje. En je eet en je drinkt dinges. Hè. Dan heb je de kerstdagen, heb je de periode tussen kerst en nieuw, waar ik dan met mijn dochter naar de zee ging en dan een wafel en dit. Allee. En, maar gisteren realiseer ik mij ook van, ik voel het gewoon aan mijn eigen lichaam.
Ah,
van,
ja, dat de energie aan het werd.
Ja, van dat is niet oké, maar ik heb daar wel van genoten. En ik vind dat dat moet kunnen. En je weet eigenlijk zo van, oké, ik ben eigenlijk niet goed bezig, maar het is zo plezant en de context is plezant.
Ja, want het is een soort, ze is zo mijn dochter en dan maakt het... Ja,
dat ik vind dat moet kunnen.
Ja, anders, allez.
Ja, maar op een bepaald moment zegt je lichaam wel, en dat is wel belangrijk, dat je luistert naar je lichaam, dat je zoiets hebt van, maar nu is het echt genoeg geweest.
Ja.
Is het meer moe? Allez,
ja, dat zo, is het, hè. Ja. Ja, dat trekt wel, hè. En dat is het wel, je bent wat je eet, dat is het ook, hè.
Ja.
Ik hoorde iemand zeggen van mensen die in een burn-out zitten, is het eerste dat ze moeten doen, de eerste 3 weken, is echt gewoon... groenten eten, dat eetpatroon aanpakken en slaappatroon, voor eerst die basis goed te krijgen.
Ja.
Nu, Ingrid, ik ga een heel andere richting aangaan, want we gaan aan het einde van ons gesprek. Jij hebt in Gent gestudeerd?
Ja.
Hey.
Absoluut.
En ik ga ervan uit dat je dan in welke uit geweest bent. Hey. En we gaan uit en we komen Ingrid tegen van 18. Wat voor levensadvies zou je haar geven op basis van het leven dat je nu geleid hebt?
Ja. Goh, ik zou daar niet zoveel aan veranderen.
Maar je zult toch wel... Ik kan niet zeggen dat je iets wil veranderen, maar wel een bepaald inzicht.
Ja. Van wees jezelf. Blijf dicht bij jezelf. Ik denk dat ik misschien wel in de loop van de tijd af en toe een stukje van mezelf ben weggegaan door omstandigheden. Hè. Ik bedoel, ik ben afgestudeerd eind jaren 80. Ik ben dan 4 jaar assistent geweest aan UNIF in Gent. En dan ben ik... Ik wou niet doctoreren, omdat ik wist van zo'n academische carrière, dat is helemaal niks voor mij. En dat was een periode dat werk vinden voor een jurist niet zo evident was. Hè?
Ah ja?
Ja, dat was toen zo.
Maar je bent ook nog advocaat geweest, hè?
Ja, maar heel kort. Hè. 6 maanden bij Hans Rieder. Maar dat was mijn wereld niet. Dus dat heb ik wel snel gemerkt. Dus misschien, zonder dat ik mij daar toen bewust van was, kende ik mezelf wel zo van, dat is het toch maar niet. Hè? En dan die 4 jaar assistent aan UNIF, dat heb ik heel graag gedaan. Was ik ook met studenten bezig. En ik gaf, ik was assistent in het vak internationaal privaatrecht, wat dat een buisvak was.
Ik heb internationaal gestudeerd, dus ik herhaald. Ik was dat wel goed te horen, eerlijk gezegd.
Maar voor veel studenten was dat, in mijn tijd, was dat een buisvak. Ik vond dat een fantastisch vak. Hè. Maar ik merkte zelf ook dat studenten daar moeite mee hadden, van hoe moet je daaraan beginnen? Hè? En voor mij was dat wiskunde. Dat was zo van, je kijkt eerst wie is de rechter en dan is zijn recht van toepassing. En toen dacht ik, ik ga daar zo een simpel boekje voor schrijven. Zo'n soort van wiskundig-achtig boekje van, dat zijn de regeltjes, zo begin je daaraan, dat is de regel voor die. En dat boekje heeft jarenlang meegaan. Ik heb dat nog een keer aangepast, upgedate, en op een bepaald moment was dan de wetgeving veranderd en moest ik daar heel veel energie in steken, dat heb ik niet meer gedaan. Maar ik heb een heleboel medewerkers die tegen mij zeiden, dankzij uw boekje zijn we erdoor geraakt. Hè.
Dat is wie ik ben.
De dingen simpel houden.
Maar dat is toch, voor alle duidelijkheid, hè. Internationaal privaatrecht, dat is toch... je zit een Belgische...
Ja. Je bent getrouwd met een Spanjaard en woont in Portugal.
Wacht, nee. je zit een Belgische, gaat op reis naar Las Vegas, ontmoet daar een iemand uit Egypte en besluit daar te trouwen. Of je zit een Belg, je rijdt in Spanje met een Italiaans plak en je rijdt tegen een Zwitsersnote. Welke wetgeving is van toepassing? Dat is het. Ik heb dat gestudeerd.
En afhankelijk van waar dat uw procedure gevoerd wordt, zullen andere regels hebben.
En vandaar dat ik weet van het trouwen is van, als het in het land als wettig wordt erkend, zij getrouwd, dus dat wil zeggen, als je voor, in Zwitserland, noem nu maar een land, of in Egypte of in Turkije, en je trouwt daar voor een soort ceremonie, en dat wordt als wettelijk beschouwd, zij effectief...
Dus daarover gaat
het. En dan de vermeende en de putatieve huwelijken.
Ja, daarover gaat het. Om terug te komen op uw vraag...
Ja, omdat je dicht bij jezelf...
Ik zat daar... Onlangs ging dat eigenlijk door mijn hoofd. Dat ik dacht...
Maar dat is weer impact, Ingrid.
impact, in welke zin dan?
Ja, bedoel, je hebt dan een boek geschreven voor mensen te helpen.
Ja, ja wel.
Dat is ook de planeet een beetje beter.
Ja, maken, wel, en het was daarmee ondanks dat ik eraan te denken van, eigenlijk doe ik nu opnieuw hetzelfde. Zo van, maar hou het simpel. Genuanceerd geen grootse dingen, maar begin klein en dan werkt het wel. En ik denk dat ik zo wel een stukje in elkaar steek. Maar om op jouw vraag terug te komen,
nee,
ik heb dan inderdaad...
Nee, je komt niet over als de... tikkeltje neerkijkende juridische professional, zou ik het maar zeggen, die de ding met allerlei hele moeilijke woorden, want dat is het wel, ik heb nu toevallig die dingen gestudeerd, en daar werd mij die moeilijke woorden ingedramd, omdat men zei, Peter, je moet nuanceren. Hè? Als diplomaat moet je nuanceren. En ik denk zo, ja. Dus, en dat was, hij werd ook zo overhoord, zou ik maar zeggen. Dus als ik dan te simpele woorden gebruik, ik heb dat dan wel later volledig ontleerd. Omdat ik ook wel geleerd heb van dat het maskeren van moeilijke woorden, de boodschap komt niet over.
Exact. Dat is trouwens ook heel belangrijk in mijn job, hè. Van, praat geen legalees, keep it simple, zodanig dat de persoon aan de andere kant begrijpt waarover dat je het hebt. Hè. En soms is dat moeilijk, hè, want soms is het gemakkelijk om je achter moeilijke dingen te verbergen, maar het zelf niet 100%.
Ja, ik ging net zeggen, dat is inderdaad één dat ik ook heel veel tegenkom en denk van, maar je weet er in totaal niks van.
Ja. Maar wat zou ik dan, misschien toch...
Hoe heet dat voor jezelf... Je pad, zal ik maar zeggen, gecorrigeerd door weer dichter bij jezelf te leven?
Ja, ik denk
maar
wel.
Hoe heb je dat dan gedaan?
Wel,
is het dan iemand die je erop gewezen heeft? Of voelde dat verkeerd dan?
Ik voelde dat zelf zo van het is heel belangrijk om de keuzes ook die je maakt, om de keuze te maken die dicht is bij wie dat je bent. Omdat voor mij, mijn kernwaarden zijn respect en authenticiteit. Wees authentiek, gedraag je niet anders dan dat je bent. Want de mensen hebben dat sowieso door. Plus, ook als leidinggevende vind ik dat heel belangrijk, omdat ze weten wie dat je bent. En ze weten wat ze kunnen zeggen tegen jou en hoe dat je ermee omgaat. En ik vind dat heel belangrijk. Maar ik vraag mij eigenlijk wel af of dat ik dat ooit kwijt geweest ben. Zeg. Ik denk dat ik een periode zo meer geleefd heb van gaan werken en de dingen doen. En ik heb ook een adoptiedochter. Dus dat was al voor ons een hele moeilijke periode. Want wij konden geen kinderen krijgen. En dan toch die beslissing nemen van een kindje te adopteren. Hè. Dus dat is van Vietnam. Hè. Dat was een babyke van 3 maanden. En ik heb eigenlijk heel veel ook geleefd in functie van haar. Zo van, gaan werken, zorgen dat hier altijd alles goed op orde is. Niet te veel chaos in ons huis. Dat zij een goed leven kan leiden, enzovoort, enzovoort. En soms vraag ik mij af, maar misschien is dat niet zo. Ben ik mezelf dan in die fase een stukje kwijtgeraakt? Denk niet, als ik het er met mijn dochter, die nu 25 is, over heb, want die kan soms van die wijze praat verkopen, dat ik zeg van, hè, zijn jij mijn dochter? En dan zegt ze, maar ja, mama, dat is ook wat dat jij altijd gezegd hebt, waar ik mij niet eens bewust van ben.
Dus zijn het toch fantastische dan als mama? Ja, zo?
Ja, zeker. Ik heb mijn best gedaan.
Dus ten eerste wat ik had toen,
voilà. En wat had jij ook zei over je eigen zoon, hè? Je kunt hem maar de waarden meegeven die jij belangrijk vindt en hopen dat ze die volgen. Of mensen zijn eigen pad kiezen, maar een pad dat zinvol is. Hè? En waar zij op hun beurt ook weer impact gaan maken op de wereld. Hè?
Ik moet wel zeggen, Ingrid, ik vind het wel straf. Het eerste dat je mee begon was van, ik weet eigenlijk niet wat ik hier te vertellen heb. Dat is nu zwart-wit gezegd. Ja. We zijn 1 uur en 17 minuten verder. En ik ben er zeker van, als ik een AI op dat gesprek hier loslaat, dat het aantal woorden dat jij uitgesproken hebt en ik, dat hoger ligt. Dus, want als ik begin... Ik vind het eigenlijk heel tof. Omdat ik voel dan ook wel erg zo aan onze communicatie. Ja, wat heb ik te vertellen? Wat ga ik dan gaan doen? En er was iets in mij die zei, nee. Dat is zo'n bepaald intuïtie. Die zei, dat ga...
Dat is leuk om te horen.
Ja. Had jij bepaalde verwachting naar hier?
Nee.
Nee. Nee, want we kennen het niet. Hè? Allee, buiten wat LinkedIn nee. Post.
Ja, LinkedIn post en ook wat podcast beluisterd. Hè.
Ah ja?
Ja.
Ah ja, oké. Okay.
Ja. Ik heb... uiteraard heb ik er al verschillende gehoord die jij, waar dat jij de goos bent, allee, de interviewer bent, of de man die...
De gast.
Maar omgekeerd ook. Hè. Ik heb die met Elke van Parijs vorige week beluisterd. Vond ik heel mooi.
Is dat?
Ja, heel mooi.
En wat vond je dat dan zo mooi aan?
Je bent ook zo echt authentiek. En dat komt misschien nu heel verkeerd over, maar...
Nu komt het.
Jij bent in mijn ogen, ik hoop dat het echt niet verkeerd overkomt, hè, Peter, maar een man die ook zijn vrouwelijke kant, vrouwelijk element, ik weet niet hoe dat ik het juist moet
energie,
noemen,
hè?
Energie aan bod laat komen.
Ja, maar dat is niet verkeerd.
En iemand, ik heb je toch ook al heel kwetsbare dingen horen zeggen, dat ik denk van, wow, dat wordt hier wel uitgesproken en dat staat voor eeuwig en altijd ergens genoteerd, hè, Peter?
Ja, nee, maar dat is... Nee, dat is...
Ik wil nu niet man-vrouw gaan spelen, hè, maar
dat is bewust.
Er zouden meer mannen dat mogen doen.
Dat is bewust. En er is onlangs een CEO... Ik, echt, en dat is, ik was al de hele tijd aan het struggle, maar... Wat ga ik nu doen met die podcast? Hè? Er is dan een tijdje... Ja, ik ken zo wat, de coaching en toen was spiritueel. En denk van ja, nu, het is al een hele tijd dat ik denk, zo alles wel tof, maar dat is ook weer een business op zijn eigen, met alle gevolgen van dien. En dan denk ik, ja, maak ik dan echt wel impact? Brengt dat dan iets? En ik had een meeting onlangs met een CEO, een vrouw, alleen niet dat er iets toe doet. En ze had me gewaarschuwd van ja, je moet opletten met haar, zodat je goed voorbereid bent, want ze is pikkelhard, niet to the point. Ze denken, oké, okay, ja, ça va. En ik begin zo, heel droog, heel rationeel, feitelijk. Wow, Peter, wacht. Ja, ik wil eens leren kennen. Ik denk, wat bedoel je? Ja, mijn man, dat had een burn-out, depressie, en hem door jouw kwetsbaarheid, is hij naar therapeut, is hij al van die toestanden. Oké, maar je kent hem. En zij noemt zijn naam. Ik zei, dat is 10 jaar geleden. Dat was bij een RFP, een tendertraject. Zo, ja. Hè? Dus hij begeleidde dat. In de financiële wereld. Verder dan dat gaat niet gaan qua details. En ik zo... omdat hij in zo'n tendertraject zit, ja, het moet je een afstand hebben. Hij moet objectief zijn, want als die iets te... Ja, zodat er bepaalde data, informatie kunnen lekken, et cetera. En als er daar van die procedures wordt afgeweken, kan ik kijken of hij non-compliant zijn, et cetera. Ja. Ja, goed. We zijn zoveel jaar later. Doet die podcast en blijkbaar, want ik kan niet zien wie dat er luistert of kijkt. Ik zie hier en daar een keer cijfers. Maar... Ik weet niet van wat en hoe. Ik weet per definitie, mijn dichte kring, mijn vrienden al, die luisteren niet. Hier en daar een verloren ziel wel. Totdat ik soms een keer hoor van, ik heb die en die wel beluisterd. En zij zei me van, je hebt hem daar echt in geholpen. En het beeld dat mensen hebben die naar de podcast luisteren en die men... In een bepaalde bedrijfscontext zien, is er wel een verschil tussen.
Ja.
Dus in een bedrijfscontext word ik vaak als heel extreem rood aanzien, terwijl ik mezelf als heel... zie. Maar omdat ik wel ambetant vind als er geen beslissing genomen wordt, en het moet wel vooruit gaan, zonder wel een boel kapot te maken. Maar ik heb wel een bepaalde vrouwelijke energie, van, Peter, het is nu goed mijn compliment, maar vertel een keer waar dat op staat. Wat zijn de areas van improvement? Dat. En dan zeg ik het bikkelhard.
Ja.
En direct. En zo, het is dat nodig heb.
Ja.
En dus ik vind wel dat dat... moet ik dat gaan zeggen? En dat is mijn eigen stuk. Is dat... ik ben emoties en omvoelen en al. Ik veel. Ja, dat was altijd presteren, doel halen en al. Dus ik heb dat niet geleerd. En ik vraag dat ook niemand niks. Maar het heeft me wel privé... Ja, ik me dat wel tot... ik ben ook heel ver van mezelf gekomen. En dus denk ik ook van, als ik op die manier ook een bepaalde impact kan maken, dan doe ik dat dus. Maar ik geef wel eigenlijk toe dat er een rationeel deel is bij mezelf van, Peter, dat brengt hier geen kloten op.
Ja.
En geld, en dat is nu te zwart-wit, want dat is totaal niet waar. Integendeel. En ja, again, zoals in het begin, en toen is de cirkel rond, kreeg je dan zo ja, een signaal van, doet dat dan verder? En dus die, ja. dat van die vrouwelijke energie, ik vind dat... We hebben dat alle twee in ons. Je hebt die mannelijke Absoluut. Energie, je hebt die twee ja. energieën, zou ik ja. ze maar noemen, heb ze nodig om Absoluut. Bepaalde dingen te doen. Absoluut. En ik denk, als we wel... Ik ben voor vrouwelijke leiders op zoek toekoer. Dus ik vind dat dan een heel belangrijk is. Maar ik ken weer die balans. Omdat ik ken ook vrouwen die veel te ver gaan zijn in die mannelijkheid. Ja, dat ik denk van, ja. dat is nu ook wel weer
Ja, maar het gaat inderdaad over de balans. Want wat je zegt, herken ik ook zeer goed in mezelf. Hè, van enerzijds dat gevoel toelaten. Maar op een bepaald moment moet er ook wel een beslissing genomen worden. Hè. Ik ben redelijk ongeduldige van aard ook. En op een bepaald moment is jonge mannen, wat gaan we nu doen? Hè? Is het nu A of is het nu B? Want we kunnen niet blijven praten. Maar het ene sluit het andere niet uit. Hè. En je hebt mensen die waarschijnlijk altijd maar met gevoel... En die nooit een beslissing nemen. Je hebt er anderen die zonder enig gevoel beslissingen nemen.
En dat is exact wat je zegt. Ze noemen dat dan negatief vrouwelijke energie. Is dat inderdaad? Het is alleen maar gevoel, maar er komt geen actie. Ja. Maar je hebt dan de actie zonder gevoel van waarom doe ik hier nu eigenlijk de ding? Ja. Of ik doe die ding voor een bepaalde externe validatie. Ik ga een grote auto kopen omdat ik me eigenlijk niet goed voel. En ik wil me daardoor bewijzen naar iemand anders, et cetera. Dat ik ook denk van, ja, weet je wel, ik snap dat hij dat voor een bepaalde periode doet, maar vanaf een bepaalde tussenhaakjes leeftijd of een bepaalde maturiteit, die dat wel door te gaan. Moet je wel dieper gaan door rond weer dat bij jezelf te komen, zie je?
Ja. En dan komen we weer uit. Dat zie ik toch niet iedereen doen, ze?
Nou, ja, ik weet het, Ingrid. Maar ja, dat stelst met ESG. Ik zie ook niet iedereen dat nu op een keer doen, maar ik ben wel overtuigd van, als iedereen voor zijn eigen stoep kuist, had de schone straat zijn. En ja, dat is dan, dat is dan toch een druppel op een hete plaat. Ja, maar ja, goed, dat vind ik al zo'n hele fatalistische houding van, ja, weet je wel, wat dat jij ook doet, en daar geloof ik wel in, is dat je zijn een eigen tribe aan het creëren. Door je een eigen vibe in de wereld te zetten. Dus hetgeen wat jij doet, ga je automatisch mensen gaan aantrekken die daarmee gaan resoneren met dat verhaal dat je brengt op jouw manier.
Ja.
En dat verhaal ga je bijvoorbeeld op een heel andere manier gaan brengen dan de Tim Sterks of de Jocelyn Heurt. En die zullen op hun beurt hun tribes gaan aanspreken. Ja, maar dat kan je alleen maar doen door dicht bij jezelf te staan. Ja. Door het op een manier te brengen die bij jou past. En die, waarbij dat je ook jezelf aanvaardt. Waarbij dat je ook zegt, met dat ding hier, met dat vehikel van een lichaam, ga ik het hier moeten doen, met al mijn talenten, met al de tussenhaakjes... wat hij misschien zwaktes of imperfecties noemt. En op een bepaald moment is dat weer die zelfacceptatie. Dus is dat... En ik ken ze meer dan een titel en een job ook. Hè. Ik ging 15 jaar geleden naar jou gekeken hebben. Ja, head of legal, KBC. Ja, ik IT, ik security. Of marketing ben KBC, maar... Head of legal, wat moet ik met zo'n persoon? Ik bedoel, dat zijn degenen die me naar de maan wensen, maar als er een is die de liability clauses van de contracten altijd aanpast, is het eigenlijk dan denken van, maar zo gaan we geen business doen. Hè? Want ik zit vaak in die discussies met...
Ja, maar kijk, daaraan zie je...
En dat is dan weer die titels.
Hoe dat je denkt over mensen en vooroordelen.
Maar ja, maar dat is naar mij ook zo. Je denkt, dat is een sale. Dan denk ik van, die zijn alleen te verkopen.
Boy, hè?
Maar dat is niet zo.
Nee,
maar dat is zo. Hij probeert jouw ding te doen en ik snap dat je dat doet vanuit een bepaalde mitigation. Van een bepaald risico. Ja, ik bedoel, uw businesspartner die wil proberen iets in de wereld te zetten. Ja. En wat hij verwacht is dat risico zodanig afdekken, waarbij dat de prijs mal, die investering mal 4 had. Ingrid, we gaan ergens moeten dat risico ergens in het midden elkaar vinden. Ja. Ik bedoel, ik kan niet alle directe en indirecte risico's gaan afdekken. Dat gaat niet, Ingrid. Ja. Dat gaat niet.
Ja, dat
maar uw business wil wel daar hebben.
Ja. Klopt.
Ja, wat gaan we elkaar...
Ja, maar kijk, dat gaat in mijn ogen dan over communicatie, over authenticiteit. Daarover gaat dat. Als wij samen rond de tafel zitten en er is een zeker vertrouwen, en we weten allemaal hoe dat de wereld draait, dat je daar een vergelijk kunt intreffen. Maar dat is communiceren, dat is luisteren naar elkaar. En dat is vooral... Voor mij is dat heel belangrijk, zijn wie dat je bent. Ik bedoel, ik ben nooit die madame geweest zo van... zo met een strenge blik van kak ik het hier een keer gaan zeggen met een uitgestreken gezicht. Ik ben zo niet.
Nee, maar je zou dat wel kunnen op een bepaald moment. Ze zijn wel tussen haakjes wat de buitenwereld beschouwt als succesvol. Ja. Zou wel kunnen denken dat de zon uit je gat schijnt. En in een omgeving
ja,
waar
maar,
je zit...
dat ben ik niet.
Ja, ik weet het wel, Ingrid. Maar goed. Hé.
Je moet jezelf nog elke morgen in de spiegel kunnen aankijken ook. Hé, en zeggen van oké, ik doe mijn best en ik heb het beste voor... wat dat ook mogen zijn, want dat is ook voor iedereen verschillend. Dat is ook van context tot context verschillend. Hè?
Dat sluit dan perfect aan met het woord dat je daarnet hebt vernoemd. Op een bepaald moment sprak je over zingeving. En ik denk dat je dat vooral daarover gaat. Op een bepaald moment heb je het allemaal wel een keer gezien in je leven. Heb je hoogtes, heb je laagtes. Heb dan wat gelukkig zijn. En gelukkig zijn dat is al goed en wel, maar je kunt dat niet sturen, voor zover dat je iets kan sturen in je leven. Maar je kunt wel bewust kiezen om zin te geven. En impact, ja. Dat is dat, hè.
Ja,
daarvoor sta je op en hij zoiets van... Ja. Dat geef je een reden om het te doen, hè. En zeker als het effect, hè, het kind... Want het kind is een heel raar ding, hè. Elke dag dat kind ouder wordt, is een dag dat je die persoon afgeeft. Want de bedoeling is eigenlijk dat je die groot brengt om het eigenlijk zelf te gaan doen.
Ja.
En niet voor je eigen noden te gaan bevredigen. Een eigen... reden tot leven geeft.
Ja, dat klopt. Ja, zeker.
En dat is het paradoxale aan heel dat ding. Dus je hebt dan iets anders nodig voor je leven zin te geven.
Ja,
en wie
exact.
Ga je dat dan doen? Die auto? Je partner? Je werk?
Nee, iets anders. Nee.
Iets
dieper? Wel, maar dat klopt, hè, want dat is zo bij het afscheid nemen van mijn dochter, als ze afgestudeerd was en het huis uitging, dat was ook midden in corona, zo van... Ik heb nu meer tijd ter beschikking. Ik wil die nu ook zinvol inzetten. Ik ben dan ook bij VZW Jonge, de jeugdwelzijnswerkers in Gent, in de raad van bestuur. Ik wou daar handenarbeid gaan doen, maar dan zaten ze aan mijn jas te trekken om in de raad van bestuur. Ik had zoiets, nee, niet weer vergaderen, niet weer met recht bezig zijn, niet weer papier. Ik wil met mensen bezig zijn, maar ik heb inmiddels wel geleerd dat ik ook op die manier met mensen kan bezig zijn. En dat ESG-verhaal, omdat ik inderdaad bewust eigenlijk toen dacht van, ik moet een zinvol doel, dat klinkt nu zeer zwaar, hebben in mijn leven. Ik heb mij nu al die jaren voor een stuk ingezet voor mijn dochter, want dat was ook wel zo. Ik wou dat die... En dat kindje was al een keer afgegeven. Hè, was wel maar 3 maanden, maar goed. Ik had zoiets van...
Dat kind voelt dat wel, hè?
Voilà. Dus, en ik had zoiets van... Zij is en zal ook altijd de nummer 1 in mijn leven blijven, hè? En ik heb daar heel veel... Hè, want ik wou ook dat ze kon studeren en al die zaken. Maar op een bepaald moment kiest ze haar eigen pad. En ze doet dat fantastisch. Hè, op haar eigen eigenzinnige manier, maar bon. En dan had ik zoiets van... Oké, maar ik wil... Ik kom althans uit een heel eenvoudig nest, Peter. Maar ik had zo op een bepaald moment het gevoel van... Ik wil iets teruggeven aan... de maatschappij, dat klinkt zo zwaar, maar ik wil iets geven aan mensen. Ik wil een stukje van mijn tijd inzetten voor andere mensen.
Ik vind dat niet raar klinkt, want ik heb net hetzelfde. En
ja, maar dat klinkt ook als een wow, iets aan de maatschappij.
Maar je kunt het ook heel plat zeggen. Hè. Bij mij was het zo, toen ik internationaal privaat recht studeerde... Ja, toen zeiden ze, tegen ons, van, de elite van de toekomst en de manager en bla, bla, bla van die toestanden. En je gelooft dat dan ook. Hè? En je zit dan tot aan je 30ste, hè? Terwijl je titels zijn die zo kort mogelijk zijn en veel geld verdienen in prestige, omdat ik dacht dat ik daarvan gelukkig ging van worden. En dat ik dat zin ging geven totdat je een bepaalde dingen bereikt. En ik denk van, dat is nu eigenlijk ook niet.
Ja.
En... Ik heb wel geleerd dat... het zijn zo clichés. Die geluk zit in die kleine dingen. Hè. Met mijn zoon die nu naar het kamp is en al. En vanmorgen hem en met hem een beetje zitten spelen. En vanmiddag nog met hem zitten spelen. Maar echt het geven...
Ja.
Ik ken dat ook. Dat geef, dit is wat ik geef. Ja. Dat is, en voor mij had dat dan over die talenten kunnen inzetten en daarmee iets kunnen doen.
Ja.
Maar ik ken via de podcast ook met mensen in contact te komen... via een geleerd nieuwe mensen ken, maar bijvoorbeeld ik ken zo een Koen, dat is intussen al 3 jaar geleden, dat is een Limburger, een leraar, en die een mens heeft op zijn eentje een wereldwijd programma ingezet om qua onderwijs voor mensen, voor jongeren En ja, daarvoor heeft hij geld nodig. En er was zo'n CEO, een ondernemer die hem contacteerde. Ja, is hij heel goed in dat zo opzetten van nieuwe klanten. Zo. Kun je hem niet helpen? Dus hunten, kun je hem niet helpen, ja. daarbij helpen? Ja. Kijk, die mensen daarbij geholpen? Want uiteindelijk het gaan zoeken van funds, dat is eigenlijk klak hetzelfde.
Ja.
Het zijn de gelijkaardige skills. En dan denk ik van, ja, kan ik hem helpen? En plus, ik heb dan hem geïntroduceerd aan een aantal andere gasten. Ik had dat op de podcast, die een gelijkaardige impact hadden. En Tom de Bruin bijvoorbeeld, dat is een, ja, een psycholoog, doctoraat, behavioral psychology, die dan nu inzet om eigenlijk bedrijven op een positieve manier, ja, een boodschap in de wereld eigenlijk te gaan brengen. Dat klinkt vrij wollig, maar dat is het uiteindelijk niet. En hij heeft wel een aantal regels. De Philip Morris en al, die komt er niet in.
Ja.
Nee? Dus die weiger ik sowieso.
Ja.
En ik stel hem voor aan die keer. Oh ja, is geen probleem, ik ga hem melden. En die stelt hem dan op zijn beurt ook voor.
Ja.
En ziet, en dat is allemaal datzelfde als dat giving back.
Ja.
Klinkt dat wollig? Ja, nee, ik denk dat dat...
Want dat past ook perfect in een professionele context. Hè. Ik doe mijn job heel graag. Al die tijd. Hè. En met het meeste plezier haal ik uit... Er zijn voor anderen, hè. In mijn team ook, hè. Mensen laten groeien, kansen geven, ze aanmoedigen van, doe maar, oké, af en toe gaat een keer met je gezicht tegen de muur, dat kan gebeuren, dat hoort erbij, en daar zul je weer uit leren, hè, enzovoort. Dat vind ik eigenlijk ook het plezantste aan mijn job.
Ben je ook die jonge kerel, de Fiori, die is 22, kwam van school af, die zat daar achter in een bureau. Op de eerste dag dat ik toekwam en ik zei, wat doe je hier? Ja, ik heb hier een computer gekregen, ja. Moet ik hier het wat doen? En ja, de organisatie dat ik in zit, is, ik kan niet zeggen chaos, maar ik vind dat de max, er is in regels, er is niks. En dat zo, zoek het maar uit.
Ja.
Have fun. Ja. En voor zo'n jonge gast is dat zo, ja, ik moet niets doen met AI. Ja. Oké, ça va. En ja, ik heb gezegd, ik zie jouw baas niet. Dus ik ga niet over je auto, ik ga niet over je lonen.
Ja.
Moet je niet? Dus ik ga je wel helpen. Dit en dat, ik kan me altijd bellen. Ja, we zitten ons onder Amsterdam en allemaal geweest en al van die toestand. En ik vind dat zalig om die gast te zien groeien. Maar, zoals dat je zelf terecht opmerkt, als je het zelf doet, weet je wat dat mogelijk het resultaat zou kunnen zijn. Maar als het iemand anders doet, dan moet je er tegen kunnen dat die persoon het op zijn of haar manier ontdekt en struggelt.
Klopt.
En er zijn, en laten struggelen. En niet proberen in te vullen voor die persoon.
Moeilijk, hè?
Ja.
Want soms zie je ze gewoon de verkeerde richting.
Ja, dan denk ik van, doe dat nu toch, Kenny.
Hoeveel tijd gaat daarmee verloren? Maar ja, dat is een
leren. Dat is het leren. Dat is het leergeld dat je betaalt.
En je moet er natuurlijk zijn om het ergste te voorkomen, natuurlijk. Hè? Als je echt ziet van, oh, maar dat is hier. Maar ik vind ook, je moet laten... voelen en testen en ze leren er het meest van al uit.
En hij zegt dan, men regelt dan een meeting met een prospect of klant, nu ga je niet alleen doen. Ja, maar ik ga niet volledig verkloten. Dat is de bedoeling. Ja, maar ja, en die non, dat doet er niet toe.
Ja.
Dat is allemaal oké.
Ja, dat is de grootste cadeau die je eigenlijk kunt geven.
Ja, en dan achteraf van, ja, en hij dat gevraagd, en wat is het dan nu gevonden? En dat is dan zo, ja, Peter, ja. Ja. En dan zie ze zo beginnen denken, zo van, ja, kijk, je moet niks van mij aannemen. Zoek het voor jezelf uit, experimenteer ermee. En dan begint dat wel te komen dat ze van, ja, ik heb gewoon 20 jaar wat meer op mijn bek gegaan dan hij. Dat is het verschil.
Ja.
En dat noemen ze ervaring. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarvoor... Want ik weet, dat is wel een heel belangrijk... Ik weet dat ik het niet weet nu.
Ja.
Ik vind dat een heel belangrijk... Ik weet dat ik het niet weet.
Ja, exact.
Want je kunt wel zeggen, ja, maar het die ervaring, maar dat kan ook je blinde vlek net zijn.
Absoluut. Trouwens, ja, wie zegt er dat wij de waarheid in pacht hebben? Maar wij de waarheid niet in pacht. Hè? Soms zie je ook andere mensen die zeggen van, oh, wat ik daar maar op gekomen zeg, wat een goed idee is dat.
Ja, wel dat, hè. En dan noem ik die reverse mentoring, want je hebt dan ook bepaalde jongens die zeggen, ja, maar en daar en dat. En denk, dat is een heel goede vraag, ik heb dat nog nooit zo bekeken.
Ja.
En daarvoor durven openstaan.
Ja, absoluut.
En
dat laat u zelf ook weer groeien.
En dat vind ik wel een beetje een thema bij veel 40-plussers, zou ik ze maar noemen, of 35-plussers, die hebben zo'n bepaald systeem gevonden waarbij dat ze altijd hetzelfde doen.
Ja.
En die dat niet meer in vraag stellen. En als er dan iets komt die daar niet mee overeenkomt, dan is niet goed. Het is datzelfde. Ik denk van, je moet regelmatig wel een keer opnieuw beginnen en ik kan zeggen van...
Klopt.
Ja, ik bedoel... Is dat die... Ja.
Ja, dat klopt. Maar ja, Peter, kunnen we ook nog een hele podcast over vullen. Hè? Over veranderen, hoe gaat het om met veranderingen?
Ja.
Allee, ja, ik bedoel, de mens is in C niet gemaakt om veel met verandering om te gaan. Hè? Dus dat maakt het. Hè? Maar dat is dan voor een ander keer.
Het is dat, hè. Heel erg bedankt, Ingrid. Het was super fijn dat je er was. En ik moet zeggen, ik had je kikken nu zijn. Ik vind je een fantastisch persoon. Ook de boodschap die je brengt en de passie die je brengt is extreem aanstekelijk. Dus ik ga zo biedt bellen naar de dikke van Dalen om een foto naast het woord aanstekelijk van jou te laten zijn.
Oké, dat is heel goed. Dank je wel.
Dank je wel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt en dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com/boeken. Dat is psgrow.com/boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review die je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaatst. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.